على عمر المثل العالمي وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، لعب إن شاء الله تبارك وتعالى الطوخ الصفي معك. أصبح خان براتن أوفر إيزوك الخودة خسكت هولك سبارتن. Wat doe ik, waar moet ik naar kijken? Je hebt een, wat hier belangrijk is om na te gaan, om te onthouden is, je hebt een religieuze maatstaf en je hebt een persoonlijke maatstaf. Beide zijn belangrijk, oké? Sommige, hier hebben we twee extremen in. We hebben hier twee extremen en ik wil dat we dit graag onthouden. In het uitzoeken, ik herhaal mijn woorden, in het uitzoeken van een huwelijkspartner heb je twee maatstaven. Je hebt een religieuze maatstaf en je hebt een persoonlijke maatstaf. En beide dienen aanwezig te zijn. Beide dienen aanwezig te zijn. In sommige dingen, zowel bij de religieuze maatstaf als ook bij de persoonlijke maatstaf, kun je concessies doen. In sommige dingen kan je geen concessies doen. Dit is iets wat je gewoon echt moet realiseren. Oké? Dus oké, we hebben dus een weegschaal. We hebben een maatstaf. Of iemand geschikt is of niet. Allereerst een religieuze maatstaf. Sterker nog, je zou kunnen zeggen, Rashid, ik hoop niet dat er een Rashid in de klas zit. Rashid, nee, ben ik echt. Rashid hebben we gewogen. En Rashid is prima. Zou kunnen als huwelijkspartner. Klopt, in het algemeen. Maar het hoeft niet voor jou te zijn. We praten nu over een huwelijkspartner voor jou. We praten niet over een huwelijkspartner in het algemeen. Begrijpen jullie dit verschil? Dus je hebt een religieuze maatstaf en een persoonlijke maatstaf. Beide, aan beide moet voldaan worden. Ja, maar zuster, hoe kan je hem nou weigeren? Het is zo'n goede broeder. Het is inderdaad een hele goede broeder. Maar niet voor mij. Niet voor mij. Even kijken hoor. Jullie moeten echt realiseren. Deze les was voor mij echt het laatste moment. Volgens mij was het hadith van Fatima bint Qais. Hij staat in Sahih Muslim. Qalat ya Rasulullah. Inni la a'ibu thabitan ala khuluqin wa la din. Ze zei, o boodschapper van Allah. Ik keur Thabit niet af om guluk, om gedraging, eigenschap, karakter, of om de religie. Walakin la utiqum, maar ik kan hem niet uitstaan. Ik kan niet met hem leven, ik. Met andere woorden, hij is oké, hij is goed. Maar ik kan hem niet uitstaan. En andere waaien trouwens, zei ze, walakin li akrahul kufra fil islam. Maar ik verafschuw een koever in de islam. Prachtig, asahi, wallah, zo mooi man. Ga naar de uitleg van de hadith, naar de uitleg van deze zinsnede. Ze zei, ik verafschuw een koever in de islam. Heeft meerdere uitspraken. Weet je wat een van de mede-interpretaties, een van de interpretaties is? Ik verafschuw het om Thabit, omdat ik hem niet kan uitstaan, verafschuw ik het om hem te behandelen zoals een kafir vrouw haar man behandelt. Met andere woorden, ze geeft hem niet de juiste liefde, niet de juiste respect, niet de juiste achting, puur omdat ik hem niet kan uitstaan. Kijk, dus er was dus iets. Nee, er was dus iets. Er was dus een manier van omgaan waar de moslimvrouwen bekend om stonden. Echt waar, echt waar. En zei, ik kan, boodschap van Allah, ik kan dat niet. Ik kan het niet opbrengen. Hij is oké, hij klopt. Zowel in de, maar religieus gezien is hij oké. Maar ik, in mijn persoonlijke weegschaal kan niet. Toen zei de Profeet sallallahu alaihi wasallam, atarudina, geef je hem zijn tuin terug. Hij had haar een tuin gegeven als bruidschat. Ga het daar. Kaal de Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatliqha tatliqha." Toen zei hij tegen hem, "Scheid van haar." Scheid van haar. En er kwam, dit was de ontbinding trouwens, de hadith gaan we jullie ongetwijfeld opkomen. De ontbinding, deze hadith vormt de basis in de ontbinding. In de ontbinding. Profeet sallallahu alaihi wasallam is hierin meegegaan. Is echt hierin meegegaan. Zuster, het is een goede broeder. Waarom weiger je hem? Ja, het is een goede broeder, dat klopt. Zoals Thabit een goede man was. Zoals de sahaba die gescheiden waren. En de sahabiyat, de mannen en de vrouwen, waren allemaal goede mannen, allemaal goede vrouwen. Toch, radiyallahu anhum, toch waren ze gescheiden. Omdat ze bijvoorbeeld, is slechts een voorbeeld, niet bij elkaar pasten. Niet bij elkaar pasten. Het was niet wat ze zochten. Bij elkaar. Ze konden datgene niet vinden. Dus je hebt een religieuze weegschaal en je hebt een persoonlijke weegschaal. En beide, twee maatstaven heb je. En beide moeten gewoon echt aanwezig zijn. Kijk daar niet op neer. Kijk daar niet op neer. Een broeder zei net tegen mij in de pauze, stiekem. Die zei, Smaïl, maar wat nu als iemand niet voldoet in de basisbehoefte, maar je bent al getrouwd? Kijk, wij praten hier natuurlijk over het zoeken van een geschikte echtgenoot. Of echtgenote. Nu kun je van tevoren daarop anticiperen. Kun je, in je zoektocht. Maar ik ben al getrouwd. En ik heb 4 of 5 kinderen of Nora, gedaan. Geen bent wel. Ze heeft me de schort omgedaan. Ik ben geketend, ik ben geboeid. Of het nou een man is of een vrouw is. Dan ga je gewoon hard werken. Dan ga je hard werken. Bi'inillahi tabaraka wa ta'ala. Om alsnog datgene te krijgen wat je zoekt. En degene die zijn best doet daarin. Zal bi'inillahi ta'ala datgene krijgen en bereiken. Misschien niet volledig. Misschien grotendeels of gedeeltelijk. Of misschien niet. Maar zal dat gecompenseerd worden op ander gebied. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook heeft gezegd. Tegen een van de mannen. Hij zei. Leifrak mu'minun mu'minah. In kariha minha khuluqan. Radhiya minha agar. Laat geen gelovige man een gelovige vrouw verafschuwen. Als hij een bepaalde gedraging in haar verafschuwt. Zal hij vast wel met iets anders tevreden zijn. Dus met andere woorden. Het wordt gecompenseerd op een ander gebied. Maar wij praten hier natuurlijk over het vinden. Dus je bent nog niet getrouwd. Oké? We proberen beide partijen te bedienen. Maar ik hoop wel dat jullie dat onderscheid leren. Maar we zijn hier wel voor een les waarbij je nog zoekende bent. Ben je nog zoekende? Kun je het nog meenemen? Wat zoek je? Wat is belangrijk voor mij? Waar hecht ik echt heel veel waarde aan in mijn eten en drinken? In mijn leven. Iemand zei net tegen mij trouwens, eten en drinken is een biologische behoefte. Dat is geen basisbehoefte. Klopt ook, zou je ook zeggen. Maar bij Eat for a Decent is dat geen biologische behoefte. Ashab al-Kuruj, mensen met buiken, mensen die daar bijna een levensstandaard van hebben gemaakt. Maar goed, even tussendoor. Oké, was een grapje, half, denk ik. Prima, je zoekt een andere persoon. Wat heb je nodig in een andere persoon? De religieuze maatstaf. Smaai, wat is de religieuze maatstaf? De religieuze maatstaf is allereerst de religiositeit van de man. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in de hadith. Deze hadith is hassan. Zoals imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, en anderen hebben gezegd. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, als iemand naar jullie toekomt, als degene naar jullie toekomt over wiens religiositeit en gedrag jullie tevreden zijn, geef jullie dochters weg. Doen jullie dat niet, dan wordt het een fitne, een rampspoed op aarde en een groot verderf. Oké, gaan we bij stilstaan. Religiositeit. De profeet sallallahu alayhi wa sallam noemde hier 2 zaken in deze hadith. 2 zaken. 1. Als iemand komt en over zijn religiositeit zijn jullie tevreden. Dus de religiositeit. Wat is religiositeit, jongens? En meisjes. Broeders en zussen, wat is religiositeit? Misschien een aantal vingers.
Vroomheid.
Wat is vroomheid?
Maat van hoe sterk hij in het geloof staat.
Hoe kunnen we dat meten?
Thermometer.
Oké, aanvullen jongens. Nadie. De keuze die hij maakt in zijn leven. Oké. Broeder, ik ben je naam vergeten. Younes. Verder uit het oog, verder uit het hart. Dan ga je weten hoe het gaat aan Younes. Zit.
Door zijn handelingen en uitspraken.
Handelingen en uitspraken. Hele mooie. Prima.
Omgeving. Navraag. Gewoon broeders en vrienden of familieleden. Navraag voor hoe hij als persoon is.
Navragen in de omgeving waar hij als persoon is. Oké.
Hoe ver hij zich houdt aan de geboden en verboden.
Hele mooie. Hoe ver hij zich houdt aan de geboden en de verboden. Prima. Wat nog meer? Religiositeit meten. Broeder.
Omgang bij beproevingen.
Omgang bij beproevingen. Prachtig man. Geweldig. Mashallah. Broeder.
Vrees voor Allah.
Vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala. En hoe is dat te meten, de vrees voor Allah? Dat is een hele mooie hoor.
Omdat op het moment dat hij in staat is om iets te gaan doen. En uit vrees voor Allah doet hij dat niet.
Oké, dus dat hij bijvoorbeeld iets nalaat uit vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala. Mooi, prachtig, prachtig. Iemand anders? Nog een aanvulling? Oké. Dus religiositeit. Religiositeit kun je natuurlijk meten met verschillende zaken. Allereerst heb je een technisch gedeelte. Hij moet moslim zijn. Bijvoorbeeld op het moment dat een vrouw trouwt met een man. Het is haram om te trouwen met een kafir man. Voor een moslim. Hij moet moslim zijn. Dit is even een technisch stukje, oké? Dus het moet een moslim zijn, het is haram. Met unanieme overeenstemming van de islamitische geleerden is het huwelijk tussen een moslimvrouw en een niet-moslim man is gewoon ongeldig. En dat is het. Dat noemen we ook geen islamitisch religieus huwelijk. Volgens alle 4 de wetscholen is dat het geval. Er bestaat unanieme overeenstemming over tussen de islamitische, tussen de islamitische geleerden. Dat wat betreft, zeg maar, religiositeit. Mag een moslim man trouwen met een kitabiyah? Met een kitabia, een vrouw van Ahlul Kitab, een Jodin of een christelijke vrouw. Ja, daar zitten voorwaarden aan. Ga ik niet nu op in, kost mij te veel tijd. Ja, dat mag onder voorwaarden. En de reden nu, ja, maar dat is oneerlijk. Waarom mag dat niet bij een moslim? waarom mag dat niet voor een vrouw, maar wel omdat de Koran al-Karim dat zo heeft gezegd. En hier bestaat ook unanieme overeenstemming over de islamitische geleerden. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإذا آتيتموهن أجورهن قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة and the kuise vrouwen dat is voorwaarde 1 van Ahlul Kitab van de Jodinnen of de christelijke vrouwen van degene die voor jullie zijn gekomen op het moment dat jullie hen de bruidschatten geven moet dus een kuise vrouw zijn en ze moeten ook daadwerkelijk behoren tot Ahlul Kitab dus niet alleen maar in naam maar ook in de praktijk Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, ondanks trouwens dit, Umar ibn Khattab, die stond dat trouwens niet toe hè, voor de metgezellen. En die was daar heel strikt in. Hij zei, toen zei Hudayfa tegen hem, hij zei, ahram, is dit verboden? Yani, de Koran staat er toch, is dit verboden? Hij zei, la, walakin akhsha an tata'u al-mumisat minhun. Hij zei, nee, maar ik ben bang dat jullie de ontuchtpleegsters zullen huwen van hen. Uit angst, dus dat niet de juiste partij wordt getrouwd. Ik kan jullie echt, in mijn 10 jaar van imamschap heb ik nog nooit, helaas, ik heb nog nooit één succesvol verhaal. Ik heb tientallen van zulke huwelijken meegemaakt. Echt zonder overdrijven. Ik heb nog nooit één succesvol verhaal meegemaakt. Op het moment dat je namelijk kinderen krijgt. Een kleine uitweiding hier. Op het moment dat ze op een gegeven moment kinderen krijgen. Zij doet het handplakje op het brood. Hij haalt het er vanaf. Zij doet de kerstboom naar binnen. Hij doet de kerstboom naar buiten. Kijk, van tevoren. Op het moment dat ze nog verliefd zijn op elkaar en elkaar willen. Nee, we gaan trouwen. Nee, tuurlijk. Je bent moslim. Nee, tuurlijk. Respecteer ik, zegt die vrouw. Etcetera. Maar dat kan alleen maar in die situatie. Hè? Ik respecteer dat, ik ga daarin mee, ik ga daarin zus, ik ga daarin dat. En vervolgens, het is net als een iPhone, ken je dat? iPhone is nieuw. Als die nieuw is, dan. Op het begin doe je alles om die iPhone te krijgen. En als die nieuw is, Allah, je bent er zo zuinig op. Ik heb jullie dat grapje verteld, hè. Hij zit in je broekzak en je gaat zitten. Je hoort krak, denk je, ja, het biest mijn ruggenwervel, ja, het biest mijn ruggenwervel. Zolang het maar niet de iPhone is. Zo ga je er op het begin mee om, hè. Tot je op een gegeven moment kinderen krijgt. Je krijgt kinderen, je bent aan elkaar gewend. Je krijgt kinderen en bent aan elkaar gewend. Maar dan denk je, vrouw, ja, maar waarom moet ik mijn hele leven gaan wegcijferen voor iets waar ik toch niet in geloof? Ik sta er toch niet achter. Ik ga daar toch niet in mee. Het is niet de ware aard komt boven. Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Maar wel, zij kan zich niet haar hele leven lang conformeren aan iets wat ze gewoon niet is of wat ze gewoon niet kan. Vroeger leefden ze bijvoorbeeld in een islamitische omgeving, een islamitische samenleving, in een islamitische... De schade is beperkt. He? Maar hier vandaag de dag. Op een gegeven moment, die broeders, die konden geen nee zeggen op niks. Anders buiten. Dus op een gegeven moment had ik heel veel van zulke gesprekken. Van Smijl, als ik nu wat ga zeggen, dan. En elke keer wordt die grens verlegd. En hij had het maar het toekijken. En het nakijken. En geloof me, dan kun je beter, in veel gevallen beter scheiden. Dat je alsnog de waarheid kan zeggen, alles van een afstand. Of alles op de momenten dat ze met jou zijn, in plaats van dat je mond dood wordt gemaakt in je eigen huis. Maar op een gegeven moment waren het gewoon situaties die gewoon echt schrijnend waren. Overigens, misschien iets te binnen een uitspraak die een van de geleerden zei. Waarom trouwens een vrouw dat voor een vrouw niet mag? Omdat het in de islamitische teksten is vastgelegd. En ook omdat ze zeggen, islam de islam moet altijd het hoogste zijn en er mag niks hoger zijn dan de islam. In een opvoeding, in een huis. De vrouw gehoorzaamt de man. Maar als de man niet moslim is, wat is dan het leidende binnen dat huwelijk en binnen dat huis? Het is niet de islam. Daar gaat de islam niet mee akkoord. De islam, moet altijd het hoogste zijn. Binnen de islamitische teksten, binnen de islamitische huwelijken en dergelijke. En het moet niet iets boven staan. Prima. De religiositeit van een man kun je meten aan verschillende zaken. Dus je hebt een technisch gedeelte. Een vrouw moet moslim zijn. De man moet moslim zijn. We zeggen dat over het algemeen ook voor de partner. Mijn advies is ook altijd, trouw nooit, maar dan ook echt nooit met een vrouw van, die niet moslima is. Al is de kitabia. Astaghfirullah, dat gaat 9 van de 10 keer, als die 10 van de 10 keer is, gaat het gewoon fout. Oké? Kom alsjeblieft niet aan met, ja, maar ik heb daar een succesvol verhaal. Klopt. En de Arabieren hebben een regel, de islamitische geleden hebben een regel. Wa shadu lahukmala. En de uitzondering is geen algemene regel. De uitzondering mag je niet veralgemeniseren. Prima. Dus dat gedeelte heb je. Vervolgens ook. Als het gaat om prima. De religieuze stand. Oké, het is een moslim. Vervolgens. Hoe staat die persoon in de religie? Kijk naar de geboden en de verboden. Bijvoorbeeld. Als je praat over het gebed. Het gebed is een fundament. Het gebed is een fundament. Hayya alil falah, kom tot het succes. Wat voor succes heb je zonder het gebed? Er zijn broeders en zusters die zeggen van, ja, maar het is toch een goede broeder. Het is toch een goede zuster. Ja, bid niet, ga er nog wat aan doen. Wat nu als je trouwt? Ik heb dit zo vaak gezien. Wat nu als je trouwt, maar die persoon die gaat daar niet in mee. Nogmaals, op het begin wil je heel graag de ander. Die zegt, ik offer alles op. Ik denk echt niet dat die mensen liegen. Maar ik denk dat ze zichzelf niet goed genoeg kennen. Hoe weet je hoeveel vrouwen zeggen, ik ga de hijab dragen. Maar sta je daar zelf achter? Wat bedoel ik met staat? Het is een verplichting van Allah, klopt. Maar kun je dat ook gewoon echt doen? Als je het alleen maar voor hem doet, is het problematisch. Is dat echt problematisch? Je moet het doen omwille van Allah. Omwille van jouw paradijs, jouw hellevuur. Daarom moet je het doen. Je man is een motivatiefactor. Hoe problematisch is dit? Hoe problematisch is dit? Hoe lang ga je jezelf voordoen als een persoon die jij gewoon niet bent? Van binnen. Dus kijk naar die geboden en de verboden. Kijk naar die andere partij. Hoe gaat die persoon, met bijvoorbeeld een persoon, dan gaat de hijab dragen. Is het niet veel beter als bijvoorbeeld een halfjaartje of een jaartje hijab draagt? Al. En dat was met haar getrouwd. Nee, maar zodra we de huwelijksakte zien of je nu de hijab gaat dragen. Nee. Ho. Pas als we bruiloft hebben gedaan, dan pas. Maar wat nu als ze dat niet zegt? Wat nu als ze dat niet zegt? En dat ze dat niet wil doen. Ik zeg niet dat ze liegt. Ik zeg niet dat ze bedriegt. Totaal niet. Zo kijk ik echt niet naar de ander. Niet naar hem en niet naar haar. Maar wat nu als door welke omstandigheden? Zegt het is gewoon te zwaar. Het is gewoon te grote stap. Heel vaak gebeurt. Kijk naar de geboden en de verboden. Kijk naar hem en haar. Hoe zijn de geboden en de verboden? Hoe zit het met rente? Hoe zit het bijvoorbeeld met het gebed? Hoe zit het met vasten? Hoe zit het met pilaren? Hoe zit het met zakka? Hoe zit het met sadaqa? Kijk naar de verplichtingen. Kijk verder dan de verplichtingen. Gaat die persoon naar de man? Gaat hij naar de moskee? Echt waar. De khutbah. Goed, wat de Juma'a vrijdag preek is een bron van het goede. Maar als een man standaard niet naar vrijdag preek gaat. Als hij niet naar vrijdag preek gaat. Subhanallah, je mist 52 ontmoetingen. Met je Heer. 52 verplichte ontmoetingen. De Profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, degene die drie Juma'a's achter elkaar mist, Allah verzegelt zijn hart. Een hadith van Muslim. Ghatam Allahu ala qalbi. Drie Juma'a's achter elkaar. Maar hij gaat niet naar Juma'a. Met welk excuus dan ook. Prima, kan je niet door je werk. Prima. Doe dan je best om ander werk te vinden. Maar dit kan gewoon niet. Je kunt tot je pensioenleeftijd ligt inmiddels op 67, over een paar jaar trouwens op 72, 75, of tot je al in je graf ligt. Maar tot je 67 ga je geen Juma'a bijwonen. Tot je een keer in de ziektewet zit. En dan ga je, ja, niet tegen, terwijl je ziek bent, ga je zogenaamd naar moskee, zeg maar Allah, wat kan doen, terwijl je ziektewet krijgt, uitbetaald, terwijl je daar geen recht op hebt. Kiefes, hoe kun je dat doen? Dus gaat hij naar Juma'a? Hoe is deze persoon dus, gaat hij naar de moskee? Volgt de persoon bijvoorbeeld lessen, ja of nee? Luistert de persoon lezingen, ja of nee? De religiositeit mee, maar ook bijvoorbeeld, subhanallah, hoe is de persoon bijvoorbeeld, religiositeit, hoe gaat die persoon bijvoorbeeld om met andere mensen? Het gedeelte van akhlaq komt daar natuurlijk ook bij, hè? Dat is ook onderdeel van de religie. Daarom zegt Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, heeft het onderwerp, het gedeelte, het punt van akhlaq, heeft hij genoemd in zijn aqida al-wasitiyah. In de Aqidah was het punt van akhlaq genoemd, omdat akhlaq het fundament is binnen onze religie. Hoe gaat die persoon om met. Dus hoe gaat die persoon om met anderen, met zijn moeder? Hoe gaat die persoon om met broers en zussen? Als hij al ruzie heeft met zijn moeder, die hem gebaard heeft. Vergeet me even de uitzonderingsverhalen. Ja, maar zijn moeder is een hek, zijn moeder doet sihr, zijn moeder doet dit, zijn moeder doet dat. Vergeet even die verhalen. Even een standaard normaal. We praten over gezonde situaties. Hè? Vergeet even de uitzonderingen. Mensen komen altijd met uitzonderingen. Ik zeg altijd in de les, wanneer we praten, praten we over de standaard situaties, niet over de uitzonderingen. Oké, hij heeft al ruzie met zijn moeder die hem gebaard heeft, die zoveel geer bij hem heeft gedaan. Wat voor geer moet hij gaan doen in jouw ootje? Wat voor goedheid moet hij gaan tonen naar jou? Hoe is die persoon dus in de religiositeit? Ga daarnaar kijken in de omgang. In de omgang met zijn broers en zussen. In de omgang met vrienden. Hoe is zij in de omgang met vriendinnen? Worden ze geprezen juist in de omgeving of juist niet? Hoe zijn die mensen dus? Dus kijk naar die weegschaal die de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft genoemd. Namelijk religiositeit. Maar ook bijvoorbeeld de omgang dus met andere mensen. De omgang met andere mensen. Is de persoon die bijvoorbeeld ook zich inzet voor de gemeenschap? Inzet voor de zwakkeren? Het zegt echt heel veel over een persoon. Hè? Over de dispositie van een persoon. Yani, en hoe een persoon in het leven staat. Hè? Hoe is de persoon naar de zwakker? Hoe is de persoon naar de weeskinderen? Ben je ergens bij aangesloten? Bij een stichting? Ik zeg maar wat. Een liatiem of zo. Of een andere stichting. Dat zegt echt heel veel over de persoon. En dat behoort ook tot de manieren van de persoon. De rahma die een persoon bijvoorbeeld heeft in zijn hart. Maar vraag daar over uit. En sta daar gewoon ook bij stil. En ga verder dan alleen maar het uiterlijke. Ja, ze draagt een niqab. Ja, hij draagt een baard. Of hij heeft een khamis. Ga verder dan dat. En kijk hoe die persoon staat in bepaalde zaken. In aanbidding. Is de persoon te vinden in de tarawih? Gaat de persoon met tarawih naar de moskee? Of stelt of verkiest hij werk bijvoorbeeld boven het tarawih gebed? Gaat de persoon bijvoorbeeld Koranlessen volgen in de ochtend? Of doet hij heel Koran in de ochtend? Bijvoorbeeld. Zij op haar beurt. Hoe staat zij in de geboden en de verboden? Vraag haar zaken uit. Geef situatieschets. Dus de religieuze meeklat die de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft genoemd. Hier hebben we twee uitersten in. Ene uiterste is dat die religieuze meeklat helemaal niet wordt meegenomen. Ja, maar we houden van elkaar. Liefde overwint alles. Liefde overwint alles. Liefde overwint echt niet alles. Als je bent getrouwd en je krijgt je rechten niet. Trouwens, Ootjema betekent mijn zus of mijn zuster. Oké? Als je bent getrouwd en je krijgt je rechten niet. Je krijgt je rechten niet. Geloof me, dan overwint liefde echt niet alles. Dan gaat die liefde al snel omslaan in iets anders. Weet je hoeveel vrouwen getrouwd zijn met mannen? Onder het mond van liefde. Want daarvoor wil hij nog. Daarvoor wil hij haar. Wil hij te graag met haar trouwen. Dus laat hij een bepaalde kant van zichzelf zien, natuurlijk. En dan op een gegeven moment in het huwelijk ziet ze gewoon dat het een tiran is. Geloof me, die verliefdheid slaat snel om naar iets anders. Dus kijk daarnaar. Kijk daarnaar. Probeer dingen uit te vragen. Probeer dingen uit te vragen hoe om te gaan met bepaalde situaties en dergelijke. Maar kijk dus naar die weegschaal die de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft genoemd. De hadith. Wanneer iemand naar jullie toe komt over wiens religie en zijn akhlaq jullie tevreden zijn, huw die. Doen jullie dat niet? Zegt de profeet, dan is het een fitna op aarde, een rampspoed en een groot verderverheid. De uitspraak van Ali, van Hassan ibn Ali, kleinzoon van de profeet sallallahu alaihi wasallam dus. Iemand vroeg hem, aan wie moet ik mijn dochter huwen? Aan wie moet ik mijn dochter geven? Hij zei, aan degene die Allah vreest. Waarom? Hij zei, als ze het goed hebben met elkaar, ze zijn in harmonie met elkaar, zal hij goed voor haar zijn. Maar als ze ruzie hebben met elkaar, zal hij haar in ieder geval geen onrecht aan. Kijk, dat zijn de mannen. Dat zijn de mannen. Als je goed bent met je vrouw, dan geef je niet alleen maar haar basisrechten, maar je geeft basisrechten en erbovenop. Maar op het moment dat jullie niet goed zijn met elkaar, op zijn minst geef je haar basisrechten en doe je haar geen onrecht aan. Dat is een heel wijs antwoord van de kleinzoon van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Namelijk aan degene die Allah vreest, die zich dus houdt aan de grenzen van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is dus een stukje religiositeit. De uitspraak van Aisha. Aisha zei, az-zawaju riqqun. Het huwelijk is een slavernij. Weet je wat een slavernij? Omdat de vrouw haar man dient te gehoorzamen. Omdat de vrouw misschien niet kan gaan naar de plekken waar ze heen wilt, wanneer ze wilt, hoe ze wilt. Ze moet hem gehoorzamen. Dus het huwelijk, en bijvoorbeeld ze is vaak bezig thuis misschien met de kinderen. Het is een soort van slavernij, een soort van slavernij. Figuurlijk taalgebruik natuurlijk, niet letterlijk, hè. Het huwelijk, ze zei, het huwelijk is een slavernij. Dat wil zeggen, een soort van slavernij. Ze zei, let dus goed op waar jullie dit plaatsen. Let dus goed op de ketenen. Welke boeien ga je aan? Met wie? Aan wie geef je de sleutel van de boeien? Geef je dat aan een verderfzaaier? Geef dat aan iemand die niet bidt? Geef dat aan iemand die in de druk zit? Wat denk je dan? Wallahi, ik kreeg een keer een telefoontje. Assalamu alaikum, alaikum salam. Ja, misschien ken je me wel. Ik had het mooiste huwelijk van het jaar zo en zo en zoveel. Was mijn bruiloft verkozen tot nummer 1. Ik stopte even, want ik realiseerde me niet zeg maar, dat ze hier ook zeg maar, een Guinness Book of Records voor bijvonden. Zeg maar, beste huwelijk van 2000, 2001, 2000, zus, ja, want het had zoveel gekost, et cetera. Ik zei, oké, zeg maar, ten eerste, ik ben nooit geïnteresseerd in wie de andere partij is, het voegt namelijk niks toe. Maar ik zei van, zeg me totaal niets, maar waar kan ik je mee helpen? Bleek dus dat die man zich inliet met buikdanseressen, maar was sowieso een drugshandelaar en dergelijke. Maar het is echt niet dat dit niet vooraf bekend was. Dit was vooraf al bekend. Maar niet de maatstaf van religiositeit gebruikt. Geloof me, Allah die zegt in de Koran, Ala ya'lamu man khalaq, Ala ya'lamu man khalaq, wa huwa al-latiful khabir. Weet degene die geschapen heeft het dan niet het beste. Jij weet veel, klopt. Je ouders weten het misschien beter, maar weet Allah het niet het allerbeste? Weet Allah niet het allerbeste wat goed is voor jou, wat jij nodig hebt? Wat goed is voor een stabiel huwelijk, wat een maatstaf is voor het huwelijk? Allah weet het allerbeste. Volgens zegt Allah, وَهُوَ اللَّطِيفُ. Hij is de zachtmoedige, الْخَبِيرُ, de alwijze. Op het moment dat een verbod of gebod jou bereikt van Allah, je vindt het zwaar, begrijp ik. Je vindt het moeilijk, begrijp ik. Maar zeg tegen jezelf, dit komt van Al-Latif, dit komt van Al-Ghabir. Dit komt van de zachtmoedige. Dit heeft hij niet aan mij geopenbaard. Dit heeft hij niet voorgeschreven om mij ongelukkig te maken. Maar hij heeft dit gedaan uit zijn zachtmoedigheid. Misschien zie ik het niet, misschien weet ik het niet, misschien heb ik het niet door. Komen we later wel achter. Net als nu al die vrouwen die klagen over de MeToo. Nu, alhamdulillah, nu zeggen heel veel, alhamdulillah, ala ni'mat al-islam. Klopt. Misschien vooraf dachten we van, dit is zwaar, dit is zus, dit is dat. Maar nu achteraf zegt, dus soms heb je met de kennis van, later. Allah zegt, Taha ma anzalna alayka al-Qur'an li tashqa. Allah zegt Taha, er wordt gezegd, Taha is een van de namen van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Of als bewijs dit vers, want waarom? Het volgende vers gaat meteen over de profeet. Allah zegt, ik heb de Qur'an niet geopenbaard aan jou, omdat je ongelukkig wordt. Met andere woorden, wat staat in de Qur'an aan geboden en verboden? Dit is niet voor ons ongeluk, maar voor ons geluk, voor ons voorspoed. Dus de geboden en de verboden, kijk daarnaar, neem die mee. Neem deze religieuze maatstaf mee. Dat heb je nodig voor het geluk binnen jouw huwelijk. Heel veel mensen kijken hier niet naar om, met alle gevolgen van dien. Want op een gegeven moment ben je geen twintiger meer. Ben je geen dertiger meer. Maar word je ouder, zoek je iets anders in het huwelijk. Dan zoek je op een gegeven moment stabiliteit. Je zoekt stabiliteit. En dan zeggen die mannen opeens, ja, maar ik wil dat ze een hoofddoek draagt. Ja, maar ik wil dat ze dit doet. Ja, maar ik wil dat ze dat doet. Maar hij heeft die keuze helemaal niet genomen op basis daarvan. En dan kunnen er verschillende kanten op. Alhamdulillah, dat ze misschien tot iets goeds komen. Maar het kan ook zo zijn dat het fout gaat. Neem die religieuze maatstaf dus mee. Wat is een grotere fitne dan een vrome zuster die terechtkomt in de handen van een drugsdealer, in de handen van iemand die het gebed niet verricht, die gokt, die haar slaapt, die haar religie verzwakt, die haar onrecht aandoet. Wat is een grotere fitna dan dat kinderen grootgebracht worden in dergelijke gezinnen? Wat zal de maatschappij hebben aan dit soort gezinnen? Die man bidt niet. Wat denken jullie dat de kinderen zullen gaan doen? Die man vast niet. Wat zullen de kinderen gaan doen? Die man rookt. Wat zullen de kinderen gaan doen? Die man is... Hè, subhanallah, yani, als die man allemaal zo is. De profeet sallallahu alaihi zegt, doen jullie dat niet? Kijken jullie niet naar religie? Geef jullie je dochters niet aan de goede religieuze mannen? Aan de mannen die goed gedrag hebben? Dan zal er een fitna zijn op aarde. Wat is een grotere fitna dan als dit gebeurt? Dan dat een vrouw, een vrome vrouw, terechtkomt in zo'n gezin. Of ze wordt onrecht aangedaan. Of ze zal daarin meegaan. En wat zal dit voortbrengen? Vervolgens, Ibn Taymiyyah zegt, degene die volhardt in grote zonden, die hoeft niet gehuwd te worden. Met andere woorden, een man of een vrouw die volhardt in grote zondes is geen geschikte huwelijkspartner. Dit is gewoon een hele zakelijke, duidelijke, objectieve meetlat. We praten hier niet over een persoon die een keer in een grote zonde is gevallen. Nee, die volhardt, die daar zijn gewoonte van maakt. Want dat noem je in de islam een fasiq. Een fasiq, iemand die openlijk grote zondes verricht. Is een fasiq. Een fasiq is niet geschikt voor het huwelijk. Is niet geschikt voor het huwelijk. Geert. Religiositeit is belangrijk, je trouwt de helft van jouw religie. Let dus goed op met wie of wat je trouwt. Vervolgens hebben we natuurlijk ook een... Ogenblikje hoor. We hebben ook een persoonlijke meetlat. We hebben een persoonlijke meetlat en ook daar zullen we over gaan praten. Ik had er een aantal opgeschreven. Yes. Nou ja, bijvoorbeeld, een persoonlijke meetlat. Ik heb een paar punten opgeschreven. Als het gaat om die persoonlijke meetlat. Bijvoorbeeld, zaken waarbij je stil moet gaan staan. Deze persoonlijke meetlat heb ik niet zelf bedacht. Maar die zien we in de hadith van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Er kwam een vrouw naar de profeet sallallahu alaihi wasallam. En zij zei, ja Rasulullah, Abu Sufyan, wa khatabani, even kijken hoor, even een ogenblikje. Khatabani Abu Sufyan, wa khatabani Abu Jahm. Toen zei ik ben de hand gevraagd door Abu Sufyan, en ik ben de hand gevraagd door Abu Jahm. Wie moet ik trouwen? Toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, Amma Abu Sufyan van Sa'lukun la ma la la. Abu Sufyan is een arme man, hij heeft geen geld. Hij is arm, hij is een armoedzaaier. Trouw niet met hem. Volgens hij, Amma Abu Jahm, La fala yada'u al-asa an aatiqihi. Hij haalt de stok, Abu Jahm, hij heeft de stok altijd op zijn schouder. En in een andere versie van de hadith, de rabu linsa, hij slaat vrouwen. Het is bekend van hem, hij slaat vrouwen. Toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, Usama. trouw met Usama, Usama ibn Zayd. En zij trouwde later met hem, werd een van de blijste vrouwen in heel Medina. Ja. Met haar, en natuurlijk, zij heeft advies opgevolgd van profeet sallallahu alaihi wasallam. Het gaat hier om het feit, Abu Sufyan, was hij dan geen goede moslim? Natuurlijk, radiyallahu anhu, hij was moslim en een goede moslim. Echter, niet geschikt voor haar in het huwelijk. Niet geschikt. Dus er zijn ook andere kanten die je zult mee moeten nemen in jouw beslissingen op het moment dat je wilt gaan trouwen. Trouwen van een goede familie bijvoorbeeld. Een van de dingen, subhanallah, waar ik nooit bij stil heb gestaan. Maar, en nu pas zie ik de wijsheid van mijn ouders en van de voorgaande generaties. Ouders praten altijd over een goede familie, trouw een goede familie. Ja, maar haar familie is niet goed of zijn familie is niet goed. Daar zeuren tussen twee aanhalingstekens ouders altijd over. Dat dacht ik ook altijd. Op een gegeven moment ga je trouwen en dan zie je dat de familie heel erg veel invloed heeft in een huwelijk. Echt waar. Nou ja, ik ben een man, ik ben getrouwd met een vrouw. Ik zie bijvoorbeeld, nou ja, ze heeft zussen, ze heeft ouders en vaders overleden. Allah yarhamu, zeg maar amin. Daarom heb ik het benoemd. Ik zie welke invloed ze hebben. Echt. Hoe vaak ze naar de familie gaat en de kinderen meeneemt en die zijn bij de familie. Oké, het is een groot verschil tussen Abu Bakr en Abu Samad, de recitator, rahimahullah, staat op. Of K3 staat op, toch? Op televisie, toch? Hè? Dus die familie is heel erg belangrijk. De familie is heel belangrijk. Wat leren ze je kinderen? Of ze komen terug met een verhaal over Abu Huraira. Of ze komen terug met Michael Jackson. Ik zeg maar wat. Dus waarmee, die familie is super belangrijk. Ze beïnvloeden je vrouw, ze beïnvloeden je partner. Ze praten met je partner, ze brengen tijd door met je partner. En met de kinderen. Dus die familie is super, super belangrijk. Ik ga iets gewaagd zeggen, oké? Okay? Er gaan reacties komen. Geen probleem, daarom zeg ik het ook. Maar ik wil juist dat we nadenken over bepaalde zaken. Bijvoorbeeld, je hebt vandaag de dag... Ik heb me nooit gerealiseerd hoeveel alleenstaande vrouwen er zijn. Met alleenstaande bedoel ik dus echt na het huwelijk, hè? Dus gescheiden en dergelijke. Die zijn ongelooflijk. Ik vind trouwens echt dat de moslimgemeenschap zo te weinig aandacht besteedt aan alleenstaande vrouwen. Ik vind dat er een enorme problematiek bestaat op dat gebied. En het zijn supersterke vrouwen, et cetera. Maar die vrouwen staan er alleen voor. Toch? Ze staan er alleen voor. Ze moeten de kinderen alleen opvoeden. Lechslaan, ze moeten werken. Ze moeten alles doen. Dit kan haar een bepaald vechtersmentaliteit gegeven hebben. Ze kan bewust of onbewust iets mee hebben gegeven aan haar kinderen. Aan haar dochters bijvoorbeeld. Ze kan ook een stukje trauma hebben natuurlijk. Hè? En dat meegeven, verder doorgeven. Bijvoorbeeld een bepaalde, sommige vrouwen, ik zeg niet alle. Wallahi, ik vergeef niet een persoon die zegt van zwaar, je hebt zus of zo gezegd over alleenstaande vrouwen. Ik denk juist namelijk, daar ben ik pas achtergekomen. Met de jaren ben ik daar achtergekomen. Ik vind echt dat wij als moslimgemeenschap een onrecht aandoen jegens alleenstaande vrouwen. En dat de islamitische predikers en dat islamitische hulp veel meer gericht moet zijn en veel meer liefde moet gaan naar de alleenstaande vrouwen, veel meer waardering, veel meer erkenning, dat er te vaak negatief over ze wordt gesproken, te vaak negatief over ze wordt gedacht, dat ze worden gemarginaliseerd. Ik vind daar heel veel dingen over. En dat vind ik echt verschrikkelijk. Wallahi, dat meen ik echt. We praten meer over weeskinderen dan over alleenstaande vrouwen. Terwijl die gewoon, de weeskinderen zijn misschien helemaal daar op de wereld en de alleenstaande vrouwen die zitten gewoon hier. En dat is echt een heel groot probleem in mijn ogen. Maar daarbij wil ik ook zeggen, het kan zo zijn dat er bijvoorbeeld zo'n moeder, die geeft iets door. Hè? Die geeft iets door, bijvoorbeeld bewust of onbewust. Ze heeft nog een trauma, dat kan, hè. Onverwerkt trauma, zitten Marokkaanse, Turkse vrouwen, et cetera, helemaal vol mee. Onverwerkte trauma's. We kennen niet zoiets als wat heet psycholoog. Of orthopedoog, of pedagoog, of gedragswetenschap. Kennen we niet. Gewoon doorgaan. Ah, safi. Oké, ja, leg hoe dat goed in. Safi, ga verder. Onverwerkt trauma, geef ze door. Een manier voor de dochters om bijvoorbeeld in het leven te staan. Maar die gaan een huwelijk in. Kan heel dysfunctioneel werken. Kan. Ik zeg niet dat het zo moet zijn. Ik zeg het kan. Dus die familiekant moet je meenemen. Hou er rekening bijvoorbeeld mee. Ik zeg niet van... Nee, nu ga ik niet zeggen... Ik ben imam en ik ben al jarenlang docent. Dus ik weet wat voor vragen je kunt anticiperen. Daarom doe ik allemaal voetnootjes de hele tijd bij. Ik zeg niet dat ze slecht zijn. Ik zeg niet dat. Waarom zeg ik dit? Omdat anticiperend alvast op degene die toch altijd op zoek is naar mazen in de woorden. Ik zeg niet dat je dochter niet moet geven aan een alleenstaande vrouw of alleenstaande moeder. Dat zeg ik niet. Maar ik zeg wel, dit is iets waar je naar moet kijken, waar je rekening mee moet houden, wat je misschien kunt uitvragen. Familie is belangrijk. Bijvoorbeeld, hij is een moederskindje. Jemma. Ja, Allah, je hebt jemma. Iedereen heeft jemma. Iedereen, de hele dunia heeft jemma. Oké? Allah, jemma, natuurlijk. Zo denken we er allemaal over. Maar wacht even, als je trouwt, Ik ben een vrouw. Vrouw heeft ook een mening. Huwelijk, wat je gaat een huwelijk aan met haar, niet met je ma. Als je huwelijk wil met je ma, kan met je ma. Als je huwelijk wil, blijf gewoon thuis. Bij wijze van, het is natuurlijk figuurlijk, niet letterlijk. Aangezien je mag trouwen met hem. Wallah, echt bij ons, zeg maar, echt ja, die opmerkingen. Zoals, ja, maar je mag toch helemaal trouwen met je moeder. Zwaar geen. Maar goed, maar hoe dan ook. Maar echt, echt. Dus, uit wat voor familie komt hij? Als het een superbezitterige vrouw is, bijvoorbeeld. Er zijn families, wallahi, waarbij al 2-3 zonen gescheiden zijn. Dan ga ik al meteen denken, oké, rol van de moeder? Vraag ik. Ik zeg, ik geef haar niet de schuld, hè. Want nu heb je natuurlijk altijd weer moeders die voor 2-3 gescheiden zonen hebben. Ja, dat komt door mij. Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd, Agatje. Maar ik heb wel gewoon gezegd, jij die op zoek is naar een partner, vraagteken. Speelt dat een rol? Vraagteken. Je moet dus echt kijken naar de familie. Wij, voordat we trouwen, op het moment dat we nog pubertjes zijn, denken onze vader en moeders zijn ouderwets. Zijn ze niet. Ze hebben ervaring in het huwelijk. Nu weet ik gewoon, subhanallah, ja niet, dat het net zo belangrijk is als die persoon die ik voor me heb. Echt, super belangrijk die familie. Ik zou een keer, als ik de privacy niet zou schenden, ik moet jullie echt een keer mijn inbox laten zien. Wallahi, misschien zonder overdrijving. Ik denk dat ik misschien 200 openstaande berichten heb, verhalen heb, et cetera. Heel veel gaan bijvoorbeeld over, ja, bijvoorbeeld, zijn moeder doet dit, zijn moeder zegt dat, zijn moeder zus, zijn moeder dit, zijn moeder... Tuurlijk, heel veel kon je niet weten, maar heel veel kon je ook wel weten. Heel veel kon je niet uitvragen, maar heel veel kon je ook wel uitvragen. Familie is belangrijk, speelt een grote rol. Volgende punt. Schoonheid. Aan het einde mag je vraag staan. Schoonheid. Schoonheid is belangrijk. Schoonheid speelt een grote rol. Je moet je aangetrokken voelen tot een andere persoon. Faisal Salama zei tegen een van de mannen van de Ansar. Hal nazarta ilayha. Heb je naar haar gekeken? Waarom? Dat is beter, zodat er meer liefde, et cetera, genegenheid tussen jullie zal zijn. Dus is hij mooi, is zij mooi. Is belangrijk. Is belangrijk. Aantrekkingskracht is belangrijk. Het oog wil ook wat. Echt waar. En luister, iedereen heeft wel een bepaalde vorm van schoonheid. Iedereen heeft wel een bepaalde vorm van schoonheid. Ze hebben mij zelfs weten te overtuigen dat ik er zelfs een vorm van schoonheid heb. Nou, dan hebben jullie die dus al? Al zeker. Meen ik echt serieus. Iedereen heeft een... Wat een zesje is in het ogen van die, is een 8 of 9 in de ogen van die. Waar die bijvoorbeeld dat overcompenseert. Dus iedereen heeft wel, alhamdulillah, echt waar. Echt waar. Maar schoonheid is ook belangrijk. Het is een punt om mee te nemen. Het moet niet zo zijn dat je uiteindelijk kiest voor een man of een vrouw. Waar jij helemaal niks mee kunt. Waar jij helemaal niks mee wilt. Ja, niet. Daarmee bedoel ik van, je voelt je niet aangetrokken tot die persoon. Dat is een belangrijk punt. En daarbij wil ik wel aangeven, schoonheid vergaat. Schoonheid vergaat. Hè? Ik trouwde toen ik 23 was. Hoe oud ben ik nu? Ik ben nu 37, ik word 38. Dus nu, hè, ik trouwde met een vrouw die 18 jaar was. En nu is ze ouder. Hoeveel? Ik ben heel slecht in berekening. Ik heb het laatst berekend. Oh nee, wacht even. Ze is eergisteren een jaar ouder geworden. Wallahi, ik weet het echt niet uit mijn hoofd. Oké, ik ben heel slecht in cijfers, meen ik echt serieus. Ik heb zelfs mijn eigen geboortedatum moet ik uitrekenen. Jullie denken dat ik grapje maak, doe dus niet. Maar uiteindelijk, je wordt ouder. Tuurlijk, je hebt altijd een periode, zeggen ze, die rijpen. Tuurlijk, als man rijp je, word je nog mooier. Hè? Ik zeg graag altijd tegen mijn vrouw, dat hebben wij in onze familie. Daarmee probeer ik te zeggen van, tegen haar van, tuurlijk, je hebt een punt van rijping, allebei mooier, et cetera. Maar uiteindelijk ga je toch allemaal erbij dit doen. Wat blijft er? Het punt van akhlaq, het punt van normen, waarden, religiositeit, et cetera. Schoonheid is belangrijk, ja. Maar het is niet alles. Maar vervolgens, ja, kun je dat jezelf de hele tijd blijven herhalen als het een persoon is die je totaal gewoon niet ziet lopen? Dat lukt ook gewoon niet. Ja, het is heel moeilijk om tegen je te zeggen, was zwart, de komende 20 jaar zwart. De komende 30 jaar zwart. Uiteindelijk zal de jouw even mooi zijn als, of zal die vrouw even mooi zijn als die vrouw, want over 20 jaar ziet iedereen er niet uit. Zo werkt het niet, oké? Dus schoonheid, ja, maar dat is ook relatief. Wat de ene weer mooi vindt en de andere niet mooi. Neem het mee voor jezelf. Als vrouw, als man. Sommige mannen en vrouwen die zeggen, ik vond me totaal, die persoon, ik vind hem totaal niet mooi. Mag ik dat nog wel weigeren dan? Ja, natuurlijk mag je dat weigeren. Als dat gewoon echt niks voor jou is in jouw oog, ja, dan kan dat. Dat kan uiterlijk zijn, maar dat kan ook het innerlijk zijn of gedragsmatig zijn. Dat kan. Want jij zult uiteindelijk met die persoon moeten leven. Ja, mijn vader zegt, of mijn moeder zegt, ja, die persoon is wel mooi. Ja, in haar of zijn oog. Dus schoonheid is ook een gedeelte wat meegenomen wordt. De financiële kant. Ik heb jullie net natuurlijk al de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam genoemd. Ik heb de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam net natuurlijk al genoemd over Abu Sufyan, dat hij arm was. De financiële kant. Ik zeg altijd, financiële stabiliteit is huwelijkse stabiliteit. Je wil op vakantie. Trouwens, Zanzibar is helemaal in. Ik weet niet waar het ligt. Ik ben er ook nooit geweest. Ik ben ook niet van plan. Trouwens, niet doorstellen thuis. Maar het is helemaal in. Maar weet je wat? Ze heeft een wat lagere grens. Ze wil alleen maar, zegt ze alleen maar, breng maar hier naar Mali. Mali trouwens, dat is trouwens ook een hele hoge grens. Want je moet 20 keer gevaccineerd zijn. 10 keer geboosterd. En nog een hele rits aan voorwaarden. Maar weet je wat? Doe maar alleen maar de Ardennen. Ardennen? Uiteindelijk, met moeite betaal je de huur. Met moeite, dus hij wil. Natuurlijk, iedereen gaat door een moeilijke financiële situatie. Iedereen kan ontslagen worden. Iedereen kan periodes hebben dat hij niet werkt. Maar wat nu? Op het moment dat het gewoon, ja, een persoon die zegt, ja, dat is gewoon niet belangrijk. Hoe doe je het is niet belangrijk? Hoe doe je dat is niet belangrijk? Deze week had ik nog zo'n kans, ja, maar het is niet belangrijk. We kunnen alles gewoon tweedehands halen. En we moeten op alles gaan bezuinigen. En we hebben over alles weinig te besteden. Hoe lang ga je dat volhouden? Hoe lang ga je op je tandvlees kunnen bijten? Hoe lang? Hoe lang kun je niet op vakantie gaan? Hoe lang kun je niet een andere auto halen of überhaupt een auto halen? Hoe lang zus? Hoe lang dit? De financiële kant is echt belangrijk binnen een huwelijk. Onderschat dat gewoon niet. En dit is ook iets wat meegenomen moet worden. Wat besproken moet worden. Met alles wat daarbij hoort. En daar ga ik zo meteen ook wat meer over zeggen. Het gedeelte van kinderen krijgen. Wil je bijvoorbeeld meteen kinderen? Wil je geen kinderen meteen op het begin? Bespreek dat. Dit zijn allemaal punten. We kunnen nu heel veel punten gaan noemen. Dit zijn allemaal voorbeelden. Maar dit is heel belangrijk. Bijvoorbeeld, zou je kiezen om meteen kinderen? Sommigen die zeggen van, ja, ik wil meteen kinderen. Ik hou van kinderen. Is dat verstandig? Ja of nee? Ja, daar kun je verschillende visies op hebben. Ik zou best wel een persoonlijk... Dit is een persoonlijk advies. Dit is geen fatwa of wat dan ook. Of dat ik een hukum shari, islamisch oordeel uitspreek. Ik zou tegenwoordig, vooral tegenwoordig, mensen adviseren. Doe rustig aan. Leer elkaar beter kennen. Leer elkaar of dat echt... Hè? Of jullie bij elkaar passen. Of dat gewoon goed gaat met elkaar. Dat ja, lijkt wel als het toch misgaat. We zien hè, bijna de helft van de gevallen dat het misgaat. Dat er in ieder geval geen kinderen als onschuldige slachtoffers bij komen kijken. En als collateral damage. Ja, dus hè? Dat is advies. Een zienswijze. Geniet van het leven. Ga er even samen op uit. Kijk even om je heen. Hè, in de dunia. Ga reizen. Etcetera. Leer elkaar kennen in verschillende situaties en settings. En vervolgens kun je bij idnillahi tabaraka wa ta'ala altijd kinderen vragen aan Allah azzawajalla dat je ze krijgt. Maar dit is slechts een zienswijze. Natuurlijk, ik zeg niet dat het een andere fout is. Totaal niet. Maar wel dat er dingen zeg maar, meegenomen moeten worden en dat er naar zaken gekeken moet worden. Bijvoorbeeld ook zaken als het gaat om cultuur en achtergrond. Staat trouwens niet op de presentatie. Cultuur en achtergrond. Wat moet ik bij het uitzoeken van de andere persoon? Kijk naar de cultuur en kijk naar de achtergrond. Ja, in de islam is het zo dat bijvoorbeeld ik heb een keer een lijstje gelezen. Suhaib al-Rumi en Bilal al-Habashi en Salman al-Farisi. Het zijn allemaal buitenlandse mannen die uiteindelijk wel getrouwd waren met Arabische vrouwen. Pers, dit was een Pers, dit was een Romein, dit was een Habashi, dit was een Ethiopië. Hij kwam uit Abyssinië. Dus die zijn uiteindelijk getrouwd met Arabische vrouwen. Klopt. Dus de islam staat dat toe en maakt geen onderscheid in huidskleur. Inna akramakum indallahi atqakum. De beste van jullie zijn degene met meest godsvrees en dergelijke. De islam maakt geen onderscheid daarin. En de ene is niet beter dan de ander. De Prophet sallallahu alaihi wasallam zegt: La fadla li arabi ala ajami wa li ajami ala arabi. De Arabier is niet beter dan de niet-Arabier. De niet-Arabier is niet beter dan de Arabier. Volgens dat de feest van taqwa hahuna, taqwa hahuna. Godsvrees zit hier, Godsvrees zit hier. En hij wees naar zijn hart, dit zei hij 3 keer. Prima. Dat is als het gaat om de basis van acceptatie en gelijkheid. Want als we nu praten over het huwelijk, kan het heel erg belangrijk zijn en helpend zijn, vooral in deze tijd, als het gaat om mensen met eenzelfde culturele achtergrond, bijvoorbeeld, of dezelfde nationaliteit. Laten we daarmee beginnen. Ik heb nergens gezegd en nooit gezegd dat je niet moet trouwen of niet mag trouwen met iemand van een andere nationaliteit. Wel dat daar extra uitdagingen bij komen kijken. Prima. Het kan zo zijn dat jullie dat makkelijk kunnen opvangen. Kan jullie omgeving dat ook? Jullie familie dat ook bijvoorbeeld? Kan je vader dat? Kan je moeder dat? Ja, maar mijn vader of moeder trouwt er niet. Prima. Als je vrouw elke keer binnenkomt en ze wordt behandeld als een outcast, als een buitenbeentje. Maar die andere schoondochters, Allah, kom, et cetera. En die worden, geloof me, dat gaat haar niet in haar koude kleren zitten. Of ze gaat er iets van zeggen. Of ze verkiest ervoor om niet meer te gaan. Of. Dus kijk daarmee. Dat jij er niet mee kan leven, begrijp ik. Maar het is onrecht. Maar het is niet goed dat mijn ouders... Maar het is, ik ben het helemaal met jou eens. Maar daar praten we nu niet over. We praten nu niet over de permissibility. Ik weet niet waarom ik vandaag Engels praat, maar... als je 5-6 talen in je hoofd hebt, begrijp je? Hij is moeilijk kiezen soms, begrijp je? Komt er gewoon zo spontaan naar boven. Ik praat nu niet over de permissie. De permissie hiervan en dat het mag. Daar praat ik niet over. Ik praat over, is het verstandig? Kan het bij jouw situatie? Jij zoekt nu. Jij bent aan het zoeken. Jij bent nu aan het zoeken. Bijvoorbeeld, dezelfde nationaliteit. Bijvoorbeeld, hè, sommige gezinnen, die staan best wel op een bepaalde manier. Iemand, La Casaoui, komt uit Casablanca. Komt hij zus, hele leven lang is het zo. Hè? Zijn dit soort domme uitspraken, onwetende uitspraken, jahiliya uitspraken, worden gedaan, constant. Hoe verstandig is het dan om zo'n persoon bijvoorbeeld binnen het vuur te halen? Ja, maar het is niet correct, is niet zus, is niet... Ik ben het helemaal met je eens. Ik ben het echt met je eens. Zolang we voldoen aan die religieuze maatstaf en het voldoet aan jouw persoonlijke maatstaf, vind ik ook dat het zou moeten kunnen. Maar dit is nu de situatie. Oké? Wat gaan we nou doen? Prima, je probeert je familie te veranderen, je probeert. Ik ben het ook met je eens dat je dat zou moeten proberen. Dat zou ik je ook adviseren. Maar dat is nou nu eenmaal niet gelukt, of dat is niet aan de orde. Sterker nog, je ouders gaan met de hakken in het zand staan. Of het nou bij een man is, of nou bij een vrouw is. Doe dat niet. Dat is echt totaal niet verstandig. Tuurlijk gaan jullie het wel doen. Tuurlijk denken jullie het beter te weten. Maar geloof me, die situaties zijn schrijnend. Wallahi, ik heb zelfs een keer te maken gehad met een zelfmoordpoging. Dat op een gegeven moment een vrouw zichzelf, die werd helemaal geïsoleerd van de familie, andere nationaliteit. Op een gegeven moment kregen zij ruzie. Maar zij heeft daardoor afstand genomen van haar familie. En uiteindelijk, zij kregen ruzie. Opeens stond ze alleen. Familie, ben je niet welkom bij die man, gaat het opeens fout, zelfmoordpoging. En vandaag de dag krijg je natuurlijk te horen, ook bij de hulpverleningsinstanties hier in Nederland, liefde overwint alles, kies voor degene voor wie je wil gaan. Ik ben het met je eens in de... Het is dat ik niet kan praten over liefde en hoe de islam omgaat met liefde, en dat de Arabieren het zagen en de moslims het zagen, de vroege moslims zagen het als teken van tegenspoed om je zoon of dochter iemand te weigeren van wie hij of zij houdt. Echt, in de islam heeft dit echt hele hoge waarde. Maar dat aan de ene kant, maar we hebben ook te maken met de realiteit, daar moeten we ook mee dealen. En ga dus niet makkelijk mee in die woorden van nee, kies voor je hart en kies voor je zus, je kiest voor je hart. Tot je op een gegeven moment 20 jaar lang een hoofdpijn hebt met je ouders. En op een gegeven moment, ja, is dat ook zo'n belangrijke waarde, dan trek je het stekker eruit. Dus wat ik wil zeggen is, kijk naar deze kant. Bijvoorbeeld het punt van werken, vrouw en werken. Bespreek dat, is een heel belangrijk punt, vooral vandaag de dag. Stop je hoofd niet in het zand. Kijk naar de zaken die belangrijk zijn in het leven. Wat zijn de zaken die momenteel spelen in de maatschappij? Die spelen bij jou. Wat denkt de andere persoon daarover? Een vrouw en werken. Wil je dat je vrouw werkt? Of niet? Wil jij zelf werken als vrouw zijnde? Of niet? Prima. Waar leg jij de grenzen? Waar legt zij de grenzen? Als we praten trouwens over vrouwen en werken. Ja, het is een fard kifaya zelfs. Je hebt twee soorten verplichtingen in de islam. Je hebt een individuele verplichting. Zoals de 5 gebeden. De 5 gebeden zijn een individuele verplichting hier voor iedereen. Voor iedereen die luistert. Als je man bent of vrouw bent, je hebt de volwassenheid bereikt, je bent bij verstanden, ben je verplicht om de 5 gebeden te verrichten. Niemand kan de 5 gebeden voor jou verrichten. Er zit geen niabe in. Niemand kan het voor jou doen. Dit noemen ze een individuele verplichting. Je hebt ook iets wat ze noemen een collectieve verplichting. De verplichting rust op het collectief, op de moslimgemeenschap. Als de moslimgemeenschap die verplichting heeft vervuld, dan komt de verplichting te vervallen voor het collectief. Heeft de moslimgemeenschap de verplichting niet vervuld, dan is de hele moslimgemeenschap zondig en vallen zij in gebreken. Prima. Dat wij als moslimgemeenschap bepaalde beroepen of taken en dergelijke laten uitvoeren door vrouwen, dit is een collectieve verplichting. Dit is een collectieve verplichting. Oké? En er zijn ook dingen waarin wij spreken van wenselijkheid. Dat het wenselijk is dat het gebeurt door een moslimvrouw. Kijk, wij moslims zijn natuurlijk heel erg, soms zijn we heel erg egoïstisch in dingen. We willen allemaal heel graag Een vrouw die zus doet, of een moslimvrouw die zo doet, of een moslimvrouw die zo doet, maar niemand wil dat het zijn eigen vrouw is. Oké? Okay? Dus iets kan een gemeenschappelijke verplichting zijn. Dat ten eerste. Ten tweede, voor het werken is de instemming en de toestemming van een echtgenoot echt benodigd binnen het islamitische huwelijk. En als hij daar niet achter staat, dat recht heeft hij. Ten derde, financieel kan het, vooral in deze maatschappij waarin we zitten, kan het bijna een economische verplichting zijn. Vooral als je gaat kijken naar wat de behoeften van de mensen zijn. Wat ze willen, allemaal willen doen. De samenleving is er steeds meer op gericht dat je 2 verdieners moet hebben in plaats van een 1 verdiener. Omdat één verdiener gewoon niet afdoende verdient met een gemiddeld beroep. Modaal inkomen is vaak niet genoeg meer voor de behoeftes die wij hebben. Prima, nu kun je zeggen, we gaan de behoeftes bijstellen. Dat kan. Maar wat nu als je de behoeftes niet wil bijstellen? Je wordt er bijna economisch toegedwongen. Okay? Ik zeg niet dat dat islamitisch gezien daardoor moet, omdat invloed heeft. Ik geef het je alleen mee voor je referentiekader. Okay? Vervolgens, werk heeft ook een andere dimensie, namelijk, wat win je ermee? Je wint geld. Maar wat verlies je ermee? Een vrouw is de pilaar van het huis. Dat is de pilaar van het huis. Echt, ik zeg dit 1000 keer per week tegen mijn vrouw. Ik hoop dat je begrijpt dat 1000 figuurlijk is en niet letterlijk. Ik zal niet gaan zeggen van smijt die liegt. Ik zeg 1000 keer, wallahi, ik zeg luister, jij bent de pilaar van dit gezin. En dat is, zo zie ik haar ook, mijn vrouw werkt niet. Zo zie ik haar ook, zij is de pilaar van het gezin. Dat is zij daadwerkelijk. Op het moment dat zij zou gaan werken, wij allemaal missen heel veel. Je mist een stukje in het huishouden. Dit vind ik het minst belangrijke, minst interessante. Een stukje aan de religiositeit van de kinderen. Een stukje aan aandacht voor iedereen binnen het gezin. Daarom de kroon binnen, de koning en koningin binnen ons huwelijk is zij. Dat is echt zij. En dat zeg ik ook gewoon hardop. Zij is de belangrijkste persoon binnen ons gezin. Vind ik, dit vind ik echt. Als we dat zouden inleveren. Dan je gaat er echt wat missen. Heb je nog geen kinderen? Prima, heb je geen kinderen? Heb je wel kinderen? Wat ga je doen met je kinderen? Opa en oma? Kan. Opa en oma zullen nooit opvoeden zijn zoals papa en mama. Feit. Mag je met me over gaan discussiëren? Ik zou het echt als feit presenteren. Gaan wij brengen naar een crash? Prima. Dat is echt niet zeg maar zoals papa en mama. Je wint wat. Je verliest wat. Als gezin, als man en vrouw, zullen jullie moeten gaan wegen. Ik heb nergens gezegd dat het niet toegestaan is. Ik heb alleen maar gezegd, je wint en je verliest. En ik heb wat kaders geschapen. Zowel theologisch gezien, die is het belangrijkste. Daarna economisch gezien. En daarna ook zeg maar op het gebied van, op het niveau van het gezin. Maar vervolgens ook, de islamitische voorwaarden voor een vrouw en werken. Kunnen we daar ook aan voldoen, ja of nee? Zo ja, dit zijn zaken die bespreekbaar gemaakt moeten worden. Binnen, voordat je gaat trouwen. En beide zullen hun grenzen moeten aangeven. En beide moeten ook uitspreken wat wel wenselijk is en wat niet wenselijk is. En daar ook in oprecht zijn. Een van de grootste harame verboden zaken is op het moment dat men daar misleiding in pleegt. Door ja te zeggen en later meteen na het huwelijk. Nee, ja nee, maar smijt, ik dacht als ja. Nee, dan ben je gewoon niet waarachtig, niet oprecht, niet goed bezig. Want het kan echt een go-no-go zijn, een breekpunt zijn voor een vrouw. En dat kan, en dat recht heeft zij. Dat recht heeft zij. Prima, overigens doet hij dat alsnog. Zou zij moeten gaan gehoorzamen? Ja, zou hij moeten gaan gehoorzamen? Zit hij fout? Ja, hij zit fout. Ja, zij moet hem gehoorzamen. Maar daarmee komen we dan terecht in een ander traject. Gaat hij geen concessie doen? Gaat hij een concessie doen in zijn beslissing, ja of nee? Gaat zij een concessie doen in haar beslissing, ja of nee? Zo nee. Ja, dan kan je zelfs richting de uitgang gaan op basis hiervan. Daarom is het belangrijk om hierover te spreken. En om hierover ook in gesprek te gaan. Oké, ik had nog wat puntjes die ik graag wilde bespreken met jullie. Hoe dan ook, laten we het hierbij houden. Mijn belangrijkste punt hierbij is dus, wat is de religieuze wetenschap? En kijk verder dan het uiterlijke. Wat is jouw persoonlijke wetenschap? Wat heb jij nodig? Je persoonlijke wetenschap is dus eerst kijken naar jezelf. Wat zoek jij? Wat heb jij nodig? Overigens ook, wat heb jij te bieden? En vervolgens ook, wat zoek jij? En wees daar kritisch in. Vooral het gedeelte van gedrag is heel erg belangrijk. Bijvoorbeeld, wat moet ik hier zeggen? Wat is het kopingsmechanisme van iemand? Hoe gaat een persoon om met stress? Je hebt mensen die zich helemaal terugtrekken. Bij ruzies, bij stress, bij tegenslagen. Personen helemaal terugtrekken. Je hebt mensen die juist vooruitstreven. Je hebt mensen die bijvoorbeeld emotionele tijdbommen zijn, tikkende tijdbommen zijn. En bekend staan bijvoorbeeld onder losse handjes. Dit zijn zaken waar echt allemaal naar gekeken moet worden. Misschien ongepast om te gaan zeggen van sla je vrouwen. Hoe sta je tegenover... Ik heb zelfs een geval meegemaakt waarbij iemand zei van... de emotieregulering bij een persoon is super belangrijk. Hoe gaat de persoon daarmee om? Vooral, ik zeg altijd, warba, die staat altijd op ons voorhoofd, gewoon licht ontvlambaar. We hebben geen bloedstromen door onze aderen, maar kerosine. Maar als je nu met een zo'n gefokt mannetje thuis zit, of vrouwtje, pardon, om het maar even recht te trekken. En dan? Dus dit soort zaken zullen echt, dit soort dimensies moeten echt bekeken worden en uitgezocht worden. En dit is belangrijk. Dus niet alleen de religieuze meetlat, maar ook de wereldse meetlat. Wat zijn de twee uitersten die we hebben? Twee uitersten is, we hebben mensen die alleen maar kijken naar de wereldse meetlat, om zo maar te zeggen, en de persoonlijke meetlat. En die komen echt bedrogen uit. En we hebben mensen die alleen maar kijken naar religiositeit, in de zin van, en niet naar de persoonlijke wensen, wat zij zelf zoeken en wat hun behoeftes zijn. En ook die komen op een gegeven moment bedrogen uit. Op een gegeven moment heb je geen klik met de andere persoon. Je hebt geen humor, je connect niet met elkaar. Het is niet je maatje met elkaar. Sommige mannen die zeggen van ja, of vrouwen, precies hetzelfde hoor. Dit geldt voor mannen of vrouwen. Die zeggen ja, ik kan niet met haar of met hem praten. Opleidingsniveau sluit gewoon totaal niet aan. De interesses sluiten totaal niet aan, et cetera. Dat is lastig. Begrijp ik. Dus het is heel erg belangrijk om dit soort zaken, dus en de religieuze wetenschap en de persoonlijke wetenschap mee te nemen. Ik ga even kijken wat voor dreigappjes ik heb gekregen. Wat doe je op het moment dat je zelf geen familie hebt, je veel aandacht besteedt aan het geloof en jij doet het zelf wel. Je hebt namelijk niet echt veel invloed op je familie. Je kan invloed hebben, maar dit wijkt zo ver. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad een uitdaging. En die uitdaging begint dan al... Laat me even eerlijk zijn met elkaar. Hè? Ik bedoel, iedereen weet van zichzelf uit wat voor familie je komt, et cetera. Maar stel je voor, hè? Je trouwt met een man of een vrouw met zo'n achtergrond. Ik zeg niet dat je het niet moet doen, dat heb ik nooit gezegd. Ik zeg wel, dit kan een uitdaging zijn en die uitdaging begint al bij de bruiloft. Echt, begint al bij de bruiloft. Wel of geen muziek. Wel of geen foto's. Komen de mannen wel of niet binnen? Dat is al het eerste punt. Dus ik zeg niet dat je zo'n beslissing niet moet nemen, maar wel weet waar je aan begint en wat het met zich mee zal brengen. Wat zich mee kan brengen. Ja? Wat dan te doen? Positieve invloed uitproberen te oefenen. Te adviseren. Je handen opheffen naar Allah subhanahu wa ta'ala. Meer dan dat heb je gewoon niet. En ook, wees vooral eerlijk. Wees vooral eerlijk. Tijdens het koppelproces. Wees eerlijk naar de andere persoon. Wat is het oordeel over samenwonen met schoonfamilie van een andere afkomst? Een vrouw heeft recht op een huis. En dat ze dat huis niet deelt met andere mensen. Dat recht heeft zij gewoon. Je kunt niet zeggen, we gaan mijn ouders verplicht laten inwonen. Dat kun je niet doen. Zij heeft recht op haar woonvertrek. Maar als ze daar beide achter staan, er is niks aan de hand. Schoonvader is een mahram. Er zit geen probleem als dat betreft. Maar als het gaat om een schoonbroertje is geen mahram voor die vrouw. Mahram wil zeggen, een persoon met wie je alleen mag zijn. Hij zou in theorie met haar kunnen en mogen trouwen. Dus... ja, dat zal dan echt een enorme uitdaging zijn. In mijn ogen, onmogelijk. Echt onmogelijk. Belangrijk. Wat mooi, zo liefdevol over de partner. Zo liefdevol praten over de partner. Moeten we echt normaliseren. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala jullie beschermen. Amin. Ja, bil-alamin. Amin. Mogen we in alle gevallen. Ik denk echt, ik doe het echt bewust. Simpelweg, één, omdat het echt gewoon zo is. Dat ik gewoon zo over haar denk en zo over haar praat. En dat ze zo belangrijk voor mij is in mijn leven. Dat ten eerste. Ten tweede... om een taboe te doorbreken. De profeet sallallahu alaihi wa sallam, we hebben een taboe over het praten over de man en vrouw vandaag de dag. De profeet sallallahu alaihi wa sallam werd te midden van de mensen gevraagd, men ahabu nasi ilayk, in hadith van Bukhari Muslim, zei Amr ibn al-As tegen de profeet sallallahu alaihi wa sallam, wie is de meest geliefde persoon bij jou of bij u, o boodschap van Allah? Hij zei, Aisha, te midden van de Arabieren. Denk je dat de Arabieren zo gewoon dit neerlegden? De profeet sallallahu alaihi wa sallam, die zegt, Aisha. Hij zegt, nee, van de mannen. Deze hadith heeft trouwens een heel mooi voorverhaal, kan ik niet vertellen helaas. Toen zei hij, Abuha, haar vader. De geleerden zeggen, zijn tweede antwoord was ook heel mooi, want hij zegt, Aisha's vader. Dus eigenlijk noemt hij haar naam?
Twee keer.
De profeet sallallahu alaihi wa sallam sprak dit gewoon uit. Aisha levert ons over dat zij zei, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam op een dag tegen haar zei, hij zei, ja Aisha, inni la a'lamu mata anti anni radiya wa mata anti anni sakhita of ghadban. Hij zei, oh Aisha, ik weet wanneer jij tevreden met mij bent en wanneer jij ontevreden met mij bent. Wanneer dan? Idha kunti anni radiya taqulin wa rabbi Muhammad, wa idha kunti anni sakhita taqulin wa rabbi Ibrahim. Wanneer je tevreden blij met mij bent en we zijn goed met elkaar, dan zeg je, ik zweer bij de Heer van Muhammad, wa rabbi Muhammad. Maar wanneer we een mening schilden of wat dan ook, dan zeg je, wa rabbi Ibrahim, ik zweer bij de Heer van Ibrahim. Dus, subhanallah, kijk, de feest alleen maar naar haar keek. Met andere woorden, heb oog voor je partner. Zoals in deze kleine dingetjes had de feest alleen maar oog voor de ander. Toen zei ze, wallahi, sallallahu alayhi wa sallam. Zegt, het is puur dat ik uw naam op dat moment niet gebruik. Maar de liefde is nog steeds hetzelfde. Tjoef. Wat een zoete tong, radiyallahu anha, omul mu'minin. Maar wat ik dus wil zeggen is, moet je kijken, subhanallah, hoe de profeet voor haar was en hoe zij voor hem was. Op een dag zei hij tegen haar, awa ghifti ya Aisha, ben je dan jaloers, o Aisha? Ben je jaloers? Huh? En subhanallah, in plaats van, check maar jaloers, waarom zou ik jaloers moeten zijn? Dat zeg ik niet alleen maar omdat ik wat kilo's ben aangekomen. Maar het is niet van, ik zeg, waarom zou ik jaloers moeten zijn? Nee. Weet je wat zij teruggaf als antwoord? Eerder willen, natuurlijk zou dat nooit zo kunnen zeggen. Ik praat nu over mij, hè. Maar Aisha zei niet, nee, ik ben niet jaloers. Weet je wat zij zei? Zij zei, wamali la taga misli ala misli kaya. Kijk, wat een zoet antwoord. Wat een partnerliefde. Wat een kijken naar elkaar. Wat een kijken, zonnetjes. Zij zei, waarom zou iemand zoals ik niet jaloers zijn over iemand zoals ik? Tuurlijk wil ik u alleen maar voor mijzelf hebben. Als een vrouw dat zegt tegen een man. Of als de man dat zegt tegen de vrouw. Dit is niet wat plaats heeft gevonden in het huis van Aisha. Dit is hoe een man moet zijn met een vrouw. De profeet sallallahu alaihi wasallam, die zei tegen haar, ja, een persoon die wit is met bruine ogen. Hij ging met haar hardlopen. Hij was thuis met Aisha en met Sauda. Radiyallahu anha wa ardaha wa ardahum. Subhanallah, wat een prachtig hadith. En op een gegeven moment, en het was de dag van Aisha. Het was de dag van Aisha. En op een gegeven moment kwam Sauda met voedsel. En Aisha die was jaloers. Weet je hoe de profeet sallallahu alaihi wasallam zag? Hij zat zo tussen zijn twee echtgenoten. Hij deed ene been over zijn ene echtgenoot. Met andere been zag maar zo. Ja, niet zo, subhanallah. Ja, niet. En op een gegeven moment, wat deed Aisha? De hadith authentiek, zoals Sheikh Al-Bani rahimahullah tabaraka wa ta'ala ook heeft gezegd. En Aisha was jaloers. En Sauda ging eten met Profeet sallallahu alaihi wasallam uit hetzelfde bord. En vervolgens, Aisha was jaloers. En vervolgens, toen zei Sauda tegen Aisha, let akulim, jij zult wel zeker eten. En zei ze, of, awla al-taghini ya'ni wajha, of ik zal jouw gezicht ermee besmeuren. Ja, met het eten. Met het eten. Ah, bij ons, als dit zou plaatsvinden in ons huis. Ah, Antari Mishdad staat op. Ah, je gaat er eten gooien. Ah, zus. Ah, dat. Dit vindt plaats als je hebt in het huis van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Zeg je tegen mij, wat ontbreekt er in onze huizen, waarom er zoveel scheidingen zijn? Ik zal je vertellen wat ze noemen. De geleerden noemen dit, of sommige van de khutaba noemen dit, sihrul halal. Niet gaan zeggen, Asma'ali heeft gezegd, sihr is halal. Nee. Ik zei de toegestane, yani, magie. En je zou zeggen, oh Asma'ali, je woordkeuze was ongelukkig. Daarmee bedoel ik gewoon, waar is die romantiek? Waar is die genegenheid? Waar is die synergie tussen die twee? Waar is die? Aisha zei, Sauda zegt tegen Aisha, ik zal je gezicht daarmee besmeuren. En vervolgens zegt Aisha, Aisha wil niet eten. Sauda pakte en ze smeerde het, ze gooide het echt in het gezicht van Aisha, want de profeet zal losse maar blij zitten in deze antieke hadith. Vervolgens gaan door met eten, de profeet pakt de hand van Sauda vast in het bord en hij zegt erop, ja Aisha, doe het terug, oh Aisha, doe het terug. En ze deed het terug bij Sauda, in het wijze van de profeet zal zelfs op zijn aanmoedigen. En vervolgens gingen zij elkaar, ze gingen stoeien met elkaar. En vervolgens, Abdullah ibn Umar die liep langs. Hij zegt, ja Abdullah. Hij zocht naar zijn zoon, Abdullah ibn Umar. Hij was naar hem op zoek. De profeet was bang dat hij binnen zou komen. Toestemming zou vragen om binnen te komen. Zit de profeet zo, stel op. Ik heb de hadith, kom op. Ga je gezicht wassen. Schrijf je? Tjoef, subhanallah. Dit is het huis. Dit is het huis wat we willen. Maar wat hebben we hier nodig? Heb je nodig een islamitische maatstaf? Een persoonlijke maatstaf. Dat jij ook het gevoel hebt van, oké, ik kan me echt veilig. Ik kan ook veilig mijn veiligheid vinden. En veiligheid wil niet alleen maar zeggen dat hij haar niet alle hoeken van de ring laat zien, letterlijk. Maar veiligheid wil ook gewoon zeggen, dat is een belangrijk stuk, hè, vandaag bij die schmeet moet je dit zeker gaan noemen. Maar dit is ook, zeg maar, dat zij haar zijn veilig voelt. En dat jij als man jezelf veilig voelt. Dat je complimenten krijgt om wat je doet. Dat je de ander niet, niet voor zelfsprekend aanneemt. Wat zeg je in het Engels? Zeggen, don't take me, zeg maar, voor granted. Oh, ja, goed. Wat is er? Talen is er. Zeg maar, dus echt, dat is daar echt voor nodig, als je bent. Dit is super, 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 super belangrijk. En als laatste, want mijn tijd is echt gewoon op. Tot hoe laat die de les eigenlijk?
10 uur.
Voilà.
11 uur.
1 minuut erin.
Oké, ik stop en hierover mag je vragen stellen. Echt, ik stop. Maar echt, subhanallah al-adim, dat wilde ik even zeggen. Het eentje als je met is. Dus zeg maar, een religieuze maatstaf, een persoonlijke maatstaf, waarin je dan zeg maar echt dit tot uiting kan laten komen. Dit ontbreekt echt in ons huis. En als laatste, oh ja, dat wilde ik zeggen, die mobiele telefoon. Allah in al-shaitan. Echt waar. Netflix, Allah in al-shaitan. Om meerdere redenen, meerdere lagen, meerdere zaken. Echt waar. Daardoor hebben we geen oog meer voor elkaar. Echt waar. Ga een weekendje weg met de vrouw, doe die telefoon eens weg. Ga eens naar haar kijken en zij naar hem. En niet een stukje Allah. Nee, je kijkt naar die ander zegt, Allahu Akbar. Je gaat die andere persoon echt ontdekken. Echt waar. Doe die telefoon eens weg. Doe die telefoon eens weg. Ga met elkaar praten. Ga met elkaar lachen. Ga met elkaar genieten. Op het begin zit je iets tegen elkaar aanspreken. Heel ziel. Heel praten. Bij mij heb ik dat er alleen aan hoor. Maar van iemand zegt, geloof me. Ga naar elkaar kijken. We zijn zo erg bezig met langs elkaar leven. Dat we gewoon bijna ten dode zijn. Daarom broeders en zusters. Er is maar dit nodig. Dit nodig. Om een explosieve situatie te laten ontstaan. Omdat je, als je 1000 keer per dag wordt, zie niet op. Of nou, man of vrouw. Lieverd, schatje, Shuma, nee. De profeet sallallahu alaihi wasallam zei dit in zijn huis, op de termen die ze gebruikten in die tijd. Maar op het moment, en dan komt er een orkaan, dan denk je, maak je niet uit. Dat is mijn schatje, of dat is mijn schat. Er is een buffer, die heel groot is. Maar we leven langs elkaar, en we behandelen elkaar als vuil. En vervolgens komt er zoiets, daar in het zoeken, belangrijk, neem je tijd, praat met haar, loop met haar, ik ben een man, sorry, daarom praat ik over de andere partij, maar wat ik nu zeg, dat ook is, praat met haar, loop met haar, ondervraag haar, nog een keer ondervragen, vraag mensen in de omgeving, ben je man of ben je vrouw, echt waar, dit is een beslissing, inshallah, die moet zijn voor je leven, voor je kinderen, voor je toekomst, deze gaat bepalen waar je heen gaat, wat je gaat doen, zij is bepalend, echt, die vrouw is echt bepalend voor mijn leven, dat meen ik echt, denk jullie dat ik hier voor de les, voor de klas kon staan vandaag, als ik, zeg maar, stel je voor, zeg, nee, dat ik hier kon staan vandaag, echt niet. Zij is bepalend ook voor mij en voor mijn tijdsplanning. Maar ik ook voor haar. Oké? Okay? Hij gaat beslissen, zuster, of je naar buiten gaat of niet. Of je sommige die zeggen, ja, ik mag niet eens melk halen in de supermarkt. Ja, ja. Echt waar. Dus, wie ga je die sleutels geven, zoals Aisha zegt? Waar ga je die boeien leggen, zoals Aisha zegt? Kijk goed, neem de tijd, vooral vandaag de dag, weg van die social media. Ga tegenover die persoon zitten. Met een mahram erbij, et cetera. Ga praten met elkaar. Ga kijken naar elkaar. Ondervraag elkaar. Neem de tijd. Zijn er op een gegeven moment hobbeltjes? Zijn er op een gegeven moment incidenten? Ga er uitgebreid bij stilstaan. Ga er niet aan voorbij. Ja, maar misschien is het mijn waswas. Want ik had al istighara gedaan. Nee, stop. Er zit een wijsheid in dat Allah je dat laat meemaken voordat je die huwelijksakte hebt getekend. Stop. Ga erover praten. Ga ernaar kijken. Is hij wel de persoon voor jou? Is zij wel de persoon voor jou? Ja of nee? Superbelangrijk deze periode van leren kennen. Deze periode van het uitzoeken van die partner. Wat dus nogmaals een islamitische maatstaf heeft. Een persoonlijke maatstaf heeft. Maar belangrijk ook, kijk naar jezelf. Allahu a'lam. Ik had een paar vragen. Oestad barakallahu fik. Mashallah, leerzame les. En op een manier dat boodschap makkelijk en herkenbaar binnenkomt bij het leren. En mashallah is weer wat anders dan je praat snel. Als je mij wilt manen. Tot langzamer praten. Gebruik de tactiek die ik thuis ook gebruik. Echt waar. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft ons dit geleerd bij Omar. Hij zei, Omar, ja Omar. Innaka la rajul qalihun. Die hadith van Tirmidhi met een authentieke keten zoals Sheikh Al-Albani zei. Hij zei, ja Omar, innaka la rajul qalihun. Omar, je bent een sterke man. Oh, Allahu Akbar. De profeet prijst mijn sterkte, mijn kracht, te midden van alle mannen. Omar kreeg vleugels bij wijze van. Hij kreeg vleugels. Volgens het profeet sallallahu alaihi wasallam zeg je, alhamdulillah. Hij zegt tegen hem dus, niet bij de Kaaba lopen dringen, hè. De prins zegt een ander hadith, dat je mensen op... Ja, dus met andere woorden, prijzen. En dan, eten is zo lekker. Allahumma barik, dat, et cetera. Je geeft zo groot aandacht. Want ik heb vandaag het volgens mij niet zin in. Je hebt een buffer, hè. Ga je even de beste kop ter wereld. Jij kunt dit, jij kunt zus, jij kunt dat. Je hebt een buffer opgebouwd voor jezelf. En dan dus, en zegt hij, ja klopt, ik was vandaag een beetje moe als mij. Dat bedoel ik trouwens niet over jou, vrouw. Nee, dat komt zeker wel eens. Dus nee, dat meen ik echt serieus. Kijk. Leer, dit trouwens krijgen jullie vast wel bij gezinskunde hier ook. Bijvoorbeeld van hoe om te gaan met bijvoorbeeld fouten corrigeren van andere adviezen geven. Super belangrijk. Wil je mijn advies geven om zachtjes te praten, om langzamer te praten? Mashallah, dat is echt super interessant. Zoveel energie en motivatie zit erin. iets langzamer kunnen, denk ik al. Wow. Begrijp je? Dit hoef je niet alleen met gebruik bij je vrouw. Gebruik het standaard in je dagelijks leven bij mensen. Welkom. We zijn toch broers en zusters van elkaar. Je bent zelfs een student. Kom op, hé. Begrijp je? Iemand zei vandaag tegen mij, je bent streng. Streng. Ik zei, of, misschien zijn mensen niet streng. Oké? Okay? Kom op, man. Je hebt een leraar-leerling verhouding. Dus, nogmaals, let daar alsjeblieft op. Bij mij, totaal niet belangrijk. Ik heb wel een stukje dikke huid. En dat ik tegen je zeg van iets sneller luisteren. En ondertussen probeer ik er wel wat aan te doen. Maar ik weet dat ik snel spreek. Maar in alle gevallen, kom op. Bij een andere leraar, Sidi, kun je dat echt gewoon niet maken. Ik heb enorm genoten van deze les. Barakallafiek, voor uw tijd besteden. En ook jij, Barakallafiek, mogen Allah er veel goedheid in laten zijn. Heeft de familie kwestie dan ook niet te maken met de mate van invloed die deze familieleden hebben? Ik weet bijvoorbeeld bij mezelf dat ik op bruiloftzaken heel duidelijk ben. Dat wil ik niet en wordt gerespecteerd. Dan is dat denk ik net iets anders. Dit vind ik een prachtige opmerking van deze broeder of zuster. Klopt. De mate. Degene die weg wil, omdat tijd voorbij is. Je mag weg overigens. Ik ga de vragen wel beantwoorden. De mate waarin familie invloed heeft. Het kan zo zijn dat de familie minder religieus is, minder praktiserend is. Ja, dat kun je weinig aan doen. Maar je kunt wel dingen afvangen natuurlijk door afspraken te maken. En als jij wel gewoon afspraken kunt maken, dan is dat goed. En het is aan de andere persoon om te kijken, ga ik daarmee akkoord of niet? Is dat voldoende voor mij of niet? Oké? Een vraag. Je mag niet met je schoonbroertje van een jonge leeftijd in een ruimte zijn zonder je partner. Wat is een jonge leeftijd? Heeft hij de volwassenheid bereikt? Dan klopt, mag je niet met hem alleen zijn, islamitisch gezien, in een ruimte. Maar wat is een jonge leeftijd? Heeft hij de puberteit bereikt, ja of nee? Bedoelen we de islamitische volwassenheid. Dit noemen ze de rituele volwassenheid. Hè? En dat heeft hoeveel tekenen? 1. Het krijgen van akramakullah en schaamha. 2. Zaadlozing bij man of vrouw. Bij vrouw komt er nog eentje bij, dat is de menstruatie. Hebben deze zaken niet opgetreden, dan geldt de uiterlijke leeftijd van 15 jaar. Zakkeloog, heren, we zijn zo leerzaam deze les. Zijn er vragen bij de broeders? Nee, laat ik beginnen bij de zusters. Want de zusters hebben veel minder aandacht gegeven, omdat je natuurlijk niet ziet. Zusters, hebben jullie vragen?
Ja.
Tot dan.
Stel je vindt iemand die voldoet aan bijna alle behoeftes die je hebt voor huwelijk, maar je wilt op een halal manier met hem laten weten dat je interesse hebt. Hoe kan je dat het beste doen?
Wat een prachtige vraag van deze zuster. Je hebt iemand ontmoet. Je hebt iemand ontmoet en voldoet aan alles wat je eigenlijk zoekt en wenst. En je denkt, Allahu Akbar, wat is er van mij? Hoe kun je dat laten weten? Nou, via bijvoorbeeld. Heeft onze moeder Khadija dat niet gedaan bij de profeet sallallahu alaihi wasallam? Dat ze volgens mij Duveza heeft gestuurd?
Meesara,
dankjewel. Dus dat kan als vrouw. Er is niks mis mee. Hè? Want als een zuster denkt van, die broeder, die is er voor mij. Dat je dat via laat weten. Daar zit helemaal geen schande in. Sterker nog, dat is juist prachtig. Er wordt gezegd, die mensen en anderen hebben het vermeld, dat het al vroeg al heel bekend was dat Fatima van Ali was en Ali van Fatima. Het is toch zo mooi. Dat ze al vroeger een oogje hadden op elkaar. Maar niks haram deden, niet. Ga je chatten in 3 uur s'nachts. Slaapt de leeuw. De vader dus. Hij slaapt. Ja. En Allah Jalla Jalaluhu al-Ali al-Azim, die nooit slaapt. Inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Zoals Nabi sallallahu alaihi wasallam zegt in hadith van Sahih Muslim. Allah slaapt niet. En het kan niet dat Allah slaapt. Dan zou de hemel en aarde in elkaar storten. Wa inna alaykum la hafidhina kiraman katibin. Er zijn wakers over jullie, edelen die schrijven. Dus met andere woorden, ja, is niks mis mee. Als een broeder een oogje heeft op een zuster, een zuster een oogje heeft op een broeder. Lam yurali mutahabbayni mithl az-zawaj, zegt de Profeet. Er is geen andere oplossing voor twee mensen die van elkaar houden dan het huwelijk. Maar op een halale manier. Laat het kenbaar maken. Hoe? In deze tijd weten we dat wel. In deze tijd. Dat is het minste waar ik me zorgen over maak. Nou, via, stuur een bericht. Via, niet direct. En dan komt inshallah vrij goed. Nou, volgende vraag, zuster.
Hoe kan een man emotioneel ondersteunen waarvan hij iets dat niet heeft geleerd?
Emotioneel ondersteunen als een persoon dat niet heeft geleerd. Dat noemen ze, je hebt natuurlijk emotioregulering. Emotioregulering is super belangrijk, iets binnen het huwelijk. Emotioregulering heb je nodig op alle niveaus. Wij zijn daar heel migranten of moslims of Arabieren, hoe je het even wilt noemen, oké? We zijn daar heel erg slecht in, trainen we onszelf heel erg weinig. We zijn heel vaak ook gewoon emotionele tijdbommen die gewoon rondlopen. Je moet ook emotioneel volwassen zijn. En trouwen met iemand die emotioneel volwassen is. Als ik het gevoel heb dat ik in tijd nodig ben, ga ik sneller praten. Nog sneller dan wat ik al gebruikelijk doe. Je moet echt trouwen met iemand die emotioneel volwassen is. Je bent het niet eens met je vrouw. Zeg het net toe. Kopgeheid. vooral even poneren. Oeh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Een grapje natuurlijk, hè, mijn vrouw is één voor jaar. Oh, wacht even, was dat geen grapje? Zat er een serieuze ondertoon in? Nee, echt. Ze stamt trouwens, hè. Ik hoop niet dat hier één voor jaar zit. Ik ga trouwens door die terug. Maar, nee, echt. Echt, ik meen het serieus. Je bent een ander, je standaard negeren. Of dat, kom op, dat is geen emotionele volwassenheid. Kom op. Wat kun je daaraan doen? Nou ja, ze zeggen trouwens heel vaak, subhanallah, ze zeggen cognitie gaat vooraf aan emotie. Cognitie leidt emotie, emotie leidt tot gedrag. Dit is de basis van cognitief gedragstherapie, oké? En sommigen zeggen nee, emotie en cognitie leiden tot gedrag. In alle gevallen, emoties zijn super belangrijk. Zijn super belangrijk. Prima, maar je hebt nu eenmaal te maken met zo'n tijdbom. Wat moeten we dan doen? Nou ja, we hebben verschillende zaken natuurlijk. Zaken die specifiek gericht zijn op boosheid. We hebben heel veel adviezen van de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam daarover. Er zijn hele boeken over geschreven. Een boek trouwens, wat voor kinderen wel is geschreven, maar er zitten hele mooie dingen in, is Help. Mijn lichaam is een vulkaan, zoiets. Super, super, super prachtig boek. Echt top, 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 top boek. Echt super goed. Super veel dingen van geleerd. Is een boek, zeg maar, wat ze ook gewoon inzetten, zeg maar, binnen orthopedische praktijk en bla bla bla. Maar lezen, bijvoorbeeld, met targhib, aanmoedigen, angst aanjagen, veel lezen, veel erover praten. Zoeken naar dingen wat helpt voor die persoon. Bijvoorbeeld, als ik boos ben, ik zeg maar wat hoor, als ik boos ben, nee, dat is echt zo. Als ik boos ben, dat is echt zo. Als ik boos ben, dan kan ik beter even niet praten, wil ik beter even niet praten. Oké? Zeg tegen mevrouw, ik kan nu eventjes niet praten. Maar soms heb je heel erg dat de ander de behoefte heeft om toch te praten, toch? Oké. Stel je voor, je hebt een persoon die dan echt uitbarst. Alhamdulillah, geen last van. Maar als je met zo'n persoon te maken hebt, zou ik zeggen als partner, laat die persoon dan eventjes op dat moment eventjes niet praten. Oké? Dus help de anderen. Help de anderen in die emotie. Ga dan niet, dat die ander niet verkeerd ziet, dat die ander, ja, begrijp ik, maar je moet elkaar helpen. Je bent nu een team. 50%, 50%. Op dat moment is hij geen 50%, op dat moment is hij maar 20%. Moet jij 80 zijn, ootje man. Zuster, dan moet jij 80 zijn, of broeder, dan moet jij 80 zijn. Maar versterk die anderen. Zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, La'tu'inu shaytana ala achikum. Help de shaytan niet tegen jullie broeder. Of zuster natuurlijk. Heeft hij een zwakte, probeer, wat kun jij doen om dat te versterken? Wat kun jij doen om die zwakte weg te nemen? Wallahu a'lam. Nog een volgende vraag, zuster? Als er al een vraag is.
Ik heb wel meerdere vragen.
Oké. In de vorige les. Heb je meerdere vragen, zeg je?
Ja.
Oké. Je mag er nog twee stellen. En dan gaan we naar de broeders en daarna, wat mij betreft, mogen jullie doorgaan. Zuster, twee vragen.
Als een broeder na het gesprek het gevoel heeft dat de zuster niet goed genoeg gezien te hebben, door haar veel te bedekte gezet, en hij vraagt voor een tweede gesprek, waarbij de vrouw iets meer van haarzelf laat zien.
Ja.
Hoe dient de zuster hierop te reageren?
De zuster, de broeder wil iets meer van haar zien. De meerderheid van de islamitische geleerden, allereerst dat ik jullie theologisch antwoord geef, de meerderheid van de islamitische geleerden zijn van mening dat hij alleen maar haar gezicht en haar handen mag zien en niet meer dan dat. En dat hij niet meer recht heeft op dan dat. Wisten jullie de hadith van al-Islamiyya? De hadith staat in Sahih Bukhari. Zij zat in een wachtperiode. Na de wachtperiode deed zij kuhl op wa tajammalat lil khuttab. Maakte zij haarzelf mooi voor de mensen die haar hand kwamen vragen. Oké? Okay? Dus dit was een metgezelin. De hadith staat in Sahih Bukhari. Oké, okay, kijk, luister. Je hoeft niet. Ik zeg niet, je moet je hijab afdoen. Ik zeg niet van, je moet je aura tonen. Maar je hoeft ook niet te gaan zitten in een jilbab. Met een, die gewoon, mooi. Jullie begrijpen wat ik wil zeggen, toch? Was dat het er niet zijn? Is de boodschap overgekomen? Ja, nee. Dus een lichte opmaken, et cetera, daar is niets mis mee. En dat mag. Dat ten eerste wel in een veilige omgeving in bijzijn van mahram. Mag ze haar gezicht tonen. Mag ze bijvoorbeeld haar hijab afdoen. Staat er geschil over? In alle gevallen, mijn advies is, doe dat absoluut niet. Totdat je gewoon eigenlijk al bijna bij de finish bent. Dan zou je zoiets kunnen doen. Oké.
Laatste vraag.
Ja.
Wanneer je wordt geïnteresseerd en geïntroduceerd aan iemand en het gesprek wordt voorgezet via social media, oftewel WhatsApp, om elkaar beter te leren kennen, is dit toegestaan?
Praten via social media zonder mahram is niet toegestaan. Want die gesprekken gaan al snel een bepaalde kant op. Dus nee, er moet een mahram bij zijn en dan mag het. En anders niet. Vervolgens, in de vorige les is het belang van jong trouwen benoemd. In deze les gaat het over jezelf goed kennen en weten welke eigenschappen je zoekt in jouw partner. Ik kan me voorstellen dat als je jong trouwt, dat je wellicht jezelf nog niet zo goed kent als je denkt. Hoe kun je de balans hierin vinden? Ik vind het echt een prachtig iets. Wat Oestad Mohammed bijvoorbeeld heeft gezegd, jong trouwen. Is dat een islamitisch oordeel? Of zal dat zeg maar, zijn persoonlijke neiging zijn geweest als Oestad? Zijn advies? Zeker. En dat advies heeft hij gegeven. Dat advies heeft hij gegeven op basis van wat er bijvoorbeeld in de samenleving gebeurt. De dingen die er fout gaan, etc. Zeker, dat is een manier om te kijken naar deze kwestie. Je kunt inderdaad zeggen, het is goed om jong te trouwen. Dat klopt, dat kan. Dat is een visie op deze kwestie. Een andere visie kan ook zijn, maar je kent jezelf niet en je gaat je echt nog ontwikkelen. Een 18-jarige, vooral in de maatschappij waarin wij leven, is totaal niet de 24-jarige. Echt niet. Ik, 18 en 24, was echt niet hetzelfde. Ik was getrouwd met een vrouw die 18 was. Later was ze ook 24. En totaal niet hetzelfde. Alhamdulillah, prachtig eruit gekomen. Nog steeds, mocht Allah, dus een vele gezegende jaren geven aan alle moslims. Maar, dat is wel een risicofactor. Prima. Dus later trouwen. Kan. Maar, ben je veilig voor ontucht? Ben je veilig voor andere bepaalde gedragingen, et cetera? Dit is iets wat je mee moet nemen. Hoe de balans daarin te vinden? Kijk naar jezelf. Kijk naar je situatie. Kijk naar je handelingen. En op basis daarvan kun je Allahumma beter trouwen en scheiden dan zin hebt leeg. Oké? Beter trouwen en scheiden dan zin hebt leeg. Ja, niet trouwen en scheiden, daarmee bedoel ik zeg maar dat het uiteindelijk dat je op 24ste erachter komt van nee, ik ben veranderd, mijn behoeften zijn anders of et cetera. Allahumma zo, je hebt niks haams gedaan. Dat dan ontucht plegen, dan vallen in een van de allergrootste zondes die er bestaat in de islam. Oké. Okay.
Hij heeft jong trouwen niet apart benoemd, hè?
Jong trouwen heeft hij niet apart benoemd.
Nee, dus hij wel gekoppeld aan...
In alle gevallen, ik heb vertrouwen in de deskundigheid van Ustaz Mohammed. Anders had ik nooit de broeder ook geadviseerd om de broeder daarvoor uit te nodigen. Dus ik twijfel daar totaal niet over. En het was ook absoluut geen afbreuk aan zijn antwoord. Wel een aanvulling. Ustaz, erg interessante en leerzame les. Maar ook dat u de huidige problemen in de maatschappij benoemt, doorbrengt u de praktijk dichterbij waar ik geloof in. Een vulkaan in mijn buik, is dat het boek? Ja, dat is het boek. Bedoelt u, mijn hoofd is lava? Jo, kom op, kies iets. Of het hoofd is lava of vulkaan in de buik. Nee, het was echt vulkaan in de buik. Dat is het boek. Ja. Broeder, zijn er vragen? Broeder, vulkaan. Ja. Wat zijn de islamitische voorwaarden waarin de vrouw mag werken? De vraag gaat niet over werken, maar de les gaat niet over werken. Maar bijvoorbeeld dat er zo'n omgeving eigenlijk is, dat er niet dat er bijvoorbeeld niet alleen is met mannen, bijvoorbeeld. Alleen één op één, ja, niet bedoel ik dat, hè? Alleen één op één. Kijk, een vrouw zit achter een kassa, begrijp je? En dat mag en dat kan, ook in de tijd van Peter Salem. En vrouwen verkochten dingen. Maar er was geen gelwe het alleen zijn, oké? Okay? Dat is bijvoorbeeld iets waarnaar gekeken dient te worden. En dat is denk ik de belangrijkste en grootste uitdaging van vandaag de dag. Een vrouw kan prima werken bijvoorbeeld op een school of in een publiekelijk, in een baan waarbij ze, of je dat als man wilt, of je dat toestaat, en of dat is weer iets anders, iets persoonlijks. En dat mag, hè? Die beslissing mag je gewoon nemen. Je kunt de neiging hebben, ik wil het wel, ik wil het niet. Ook dat mag, ook daar is helemaal niets mis mee. Iemand kan ook denken als prediker, ik vind dat helemaal niks. Ik vind dat vrouwen gewoon thuis moeten blijven. Dat kan ook, hè? Dat kan ook, hè? En er is ook zeker een algemeen principe, namelijk, de man is voor het werken en de vrouw is voor thuis. Dat is een algemeen principe. Wat we ook zien, dat klopt. En dat is inderdaad een algemeen, zeker, dat onderschrijf ik ook zeker, dat dat de algemene lijn is. Mag je daarvan afwijken? Ja, daar mag je van afwijken. Kan je daarvan afwijken? Ja, islamitisch gezien mag het. Het kan ook, als jullie daar achter staan met z'n tweeën, dat kan ook. Brengt ook wel, brengt voordelen met zich mee, brengt ook uitdagingen met zich mee. Kunnen jullie die beslissing nemen, ja of nee? Brengt ook bijvoorbeeld financiële gevolgen met zich mee. Een vrouw die zegt, ja maar het is mijn geld. Islamitisch gezien mag je mijn geld niet afpakken. Bijvoorbeeld, dit is echt een gesprek wat je vaak hebt in bepaalde huizen. Prima, maar dan zegt de man, oké, nou dan ga je toch niet werken. Kijk, broeders en zusters, ik wil jullie één ding duidelijk maken. Dit soort kwesties die we vandaag bespreken, het heeft niet alleen maar een theologisch antwoord. We kunnen gaan zeggen nu, ik kan jullie theologisch zeggen, een vrouw mag niet zitten, een man mag niet zitten aan het geld van een vrouw. Klopt het theologisch gezien? Ja. Heeft een vrouw zelf beschikkingsrecht over haar geld? Ja, zolang het geen zonde is. Gaat trouwens ook voor een man. Dus ja, je mag niet aan het geld van je vrouw zitten. Ja, maar waarom zou ik haar laten werken? Als ik toch... Mijn kinderen krijgen geen aandacht. Ik krijg geen aandacht. Rai, ik kom om 5 uur thuis. Waar is... Die zegt van... Waar is het eten? De kinderen, waar zijn de kinderen? Je moet de kinderen nog daarop halen. Nee, ga vandaag daar. Nee, vandaag zus. Oké, le kinderen, le huishouden. Le, ze heeft geen tijd. Oh, ze is moe. Oh, ze is geïrriteerd. En nu even niet. En nu dit. En nu zus. Hé, hey, zit je maar op laten. En wat verdien ik? Uiteindelijk verdient ze die 2000 euro. Uiteindelijk, wat doet hij met die 2000 euro? Ze koopt echt een... Ik kwam een keer iemand tegen. En zijn familie, dit mogen jullie best wel weten. Die had een tas. Een tas, zo vast in de hand. En ik ben altijd heel erg politiek correct en diplomatiek. Ik hou altijd heel erg veel rekening met de gevoelens van andere mensen. Dus toen ik haar zag met die tas, zei ik tegen haar... Wat is dat toch een spuuglelijke tas? En die persoon die zei tegen mij... Weet je wel wat deze tas kost mij? Die kost 1200 euro. Toen zei ik, wallahi, zelfs gratis zou ik er niet dood mee gezien willen worden. Laat staan leven. Begrijp je? Maar wat ik dus wil zeggen is... Je trouwt, ze verdient 2000 euro per maand... om er vervolgens zo'n tas mee te gaan kopen. Hé, Sidi, als we er nou van genieten thuis, we verbouwen het huis. We gaan er nu op vakantie. Ze helpt jou mee in de... Mashaqul hayat, in de moeilijkheden van het leven. Hé, Sidi, deze vrouw is een topper. Deze man is een topper. Wallahi barkfihu, wallahi ghalihu. Dit is hoe het moet. Maar ik heb vandaag een dag. Wacht even. Vandaag heb je 500... deze maand heb je 599 overgemaakt en nu 600. Deze maand ontbreekt er... Subhanallah, dit is van mij, dit is niet van jou, dit is zus, dit is dit, dit is... We gaan touw trekken op geld, we gaan zus... La ilaha illallah. Alleen maar materialisme, materiële kijk naar... Dus ja, je kunt laten werken, maar theologisch is nu... Het antwoord theologisch is niet voldoende. Geloof mij, luister naar mij. Het theologische antwoord is niet voldoende. Het antwoord van de imam, het mag wel of het mag niet, is niet voldoende. Er komen heel veel andere uitdagingen bij kijken... Weten jullie elkaar te vinden op persoonlijk vlak, op individueel niveau? Dat is super belangrijk. En dat geldt voor heel veel andere punten. Theologisch antwoord is niet genoeg. En daarom heb ik ervoor gekozen om dit jaar geen gezinskunde te geven. Broers en zussen hebben me gevraagd. Nee, dit heeft meer... Ik vind ook van mezelf, dit heeft veel meer tijd nodig, veel meer aandacht nodig. Het is een uitdaging. Ik kan het vak dan niet zijn recht geven. Het moet bekeken worden van verschillende kanten, et cetera. Kun je dat als docent, heb je die tijd ervoor om elke les dat te doen? Dan geef de cursus. Ik kon dat niet. Daarom heb ik het ook niet gedaan. Maar wat ik jullie wil zeggen is, dit soort onderwerpen en thematiek is heel belangrijk. Heel groot. Het is niet meer voldoende om, we gaan even het oordeel opzoeken. Daarmee kun je niet. Een huwelijk is niet gebouwd alleen maar op oordelen. Een huwelijk is ook gebouwd op goedheid tegen elkaar... En ook, weten we elkaar te vinden of niet? Zitten we op dezelfde lijn of niet? Dit is ook super belangrijk. Wallahu a'lam. Laatste vraag. Omdat ik niet kan afleren. Zit. Hebben we een laatste vraag? Barakallahu fik, ustad. U heeft volgens mij de hele module gegeven in 2 uur. Daarmee zeg je dus dat ik ben afgeweken. Oh, mooi, sorry. Ik heb de les voorbereid met 120 km per uur. Met de schrift op mijn stuur, oké? Okay? Even zonder grap. U bent een prachtig spreker en lange werk. Uw lessen zijn altijd enorm interessant. En het snelle praten en de humor zorgen ervoor dat we nooit in slaap zullen vallen tijdens de les. Allah, mijn broeders, presteren het alsnog. Mogen Allah u belonen in het overdragen van uw kennis en uw gezin in dunya al-akhira. Ik vond het een genoegen en een eer, wallahi, om aanwezig te zijn vandaag. Mijn excuses, misschien was ik all over the place. Puur omdat ik de les niet heb kunnen voorbereiden. Ik ben echt letterlijk doorgereden van mijn werk hierheen. Een paar krabbeltjes gemaakt. Volgende week hebben jullie inshallah weer een persoon... Die rust hemzelf is. Kalmheid hemzelf is. Die nadenkt voordat hij praat. Die de les voorbereidt. Bi'inillahi tabaraka wa ta'ala. Echt een genot. Bi'inillahi tabaraka wa ta'ala. Om les van te krijgen. Om je door gevormd te laten worden. Ustad Mohammed. Geef hem ook veel tegengas. Geef hem ook echt veel tegengas. Het is een prachtige docent. Geef hem lekker veel tegengas. Maar doe het altijd in vraagvorm. Vraag waarom. Dit is een cursus. Die verder gaat dan goed en fout. Halal en haram. We moeten uitgedacht worden. Wij docenten, we moeten uitgedacht worden. Er zit hier niet maar één visie achter. Er zit hier meerdere visies achter in een bepaalde thematiek. Vergeet even de huwelijksakte en wat de technische dingen zijn. Gezinskunde is in mijn ogen vandaag de dag veel meer. Juist veel meer dan de technische kant. Maar juist, hoe een succesvol huwelijk. Hoe die tahrif, zeg maar. Het tahrif niet zo zeggen in Berbers. Hoe je dat bootje kunt laten varen. Die vertaling klopt trouwens niet, toch? Dus hoe je dat boodschap kunt laten varen. Dus wees lekker kritisch, stel vraag, doe het wel netjes. Barakallahu fik. Ik zal niet zeggen tot volgende week, maar tot over een tijdje.
Broeders, drie mededelingen. Wat hebben we gemist? Dat we een half uur zijn uitgelopen. Barakallah, precies mij. Nee, alhamdulillah. We zijn echt blij dat je vandaag aanwezig was. Barakallah, Vic. Mogen Allah je rijkelijk belonen. En jou en jouw dierbaren en de studenten beschermen. Barakallah, Vico. Even drie of twee mededelingen. Om overlast te voorkomen doen we twee deuren open. Dus Bida, zou je die deur open willen doen? Dan kan de rechterkant van het lokaal via die kant. En de linkerkant van het lokaal kan de andere deur. En graag de stoelen inklappen en buiten bij Nasser inleveren. Barakallah, Vico. En als er nog broeders willen helpen, 5 minuten, dan stellen we dat op prijs, inshallah.